Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Vandaag vanuit het ING Future Europe evenement. En dat is te vinden, dat vindt plaats in het muziekgebouw hier aan het IJ in Amsterdam. Mijn zakenpartner is Denise van Harras, oprichter van NL Zakenvrouwen en Startup Network. En communicatieadviseur, daar komt hij bij TBI SSC ICT.
Goedemiddag.
Is het allemaal gelukt?
Zeker weten.
Heel goed. En onze eerste gast is Hans Roelofs, de CEO van Bottelaar Refresco. Ook welkom.
Ja, dankjewel.
We beginnen de uitzending zoals gebruikelijk met wat jij belangrijk nieuws vindt. En dat is Denise.
Ja, vandaag zijn de eindexamens begonnen. En we weten denk ik allemaal nog wel hoe de spanning is geweest vroeger voor ons allemaal. Het is natuurlijk een heel belangrijk moment, zeker om te slagen. En laten we allemaal wel zijn. Want uiteindelijk is dat natuurlijk het begin van je carrière. En onze toekomst, zeker die van Nederland. Dus laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Dus veel succes allemaal.
En hoe verder je komt in je carrière, hoe minder er gevraagd wordt naar je middelbare schooldiploma. Zo eerlijk moet je ook zijn, toch?
Nou, dat is niet helemaal waar. Oh, nee? Hoor. Want er zijn zeker nog bedrijven die vragen naar de studieresultaten. Nou, middelbare school natuurlijk niet helemaal meer, maar het is wel de bedoeling dat je natuurlijk je best blijft doen.
Ben jij in één keer geslaagd voor je middelbare school?
Ik ben zeker in één keer geslaagd.
Zeker? Nou ja, goed, ik vraag het maar omdat ik net ook van je begreep dat daar wel wat energiedrank voor nodig was.
Dat klopt.
Ja, nou, ik daarop volgend, we worden net nog in het bulletin minister Bruins waarschuwen voor overmatig medicijngebruik en allerlei middelen waar examenkandidaten naar grijpen. Is dat een terechte waarschuwing of denk je dat de meeste mensen dat voor zichzelf wel kunnen uitmaken?
Nee, maar ik denk dat het een zeer terechte uitspraak is om daar voorzichtig mee om te gaan. En zeker op doktersadvies dat gevolgd moet worden. En niet naar eigen inzicht. Ik denk niet dat dat een goede ontwikkeling is. En zeker niet voor die leeftijdscategorie.
En waarom had jij toch wel je energiedrankjes nodig? Waarom greep je daarnaar?
Ja, weet je, kijk, ik heb dat soort dingen geprobeerd en net zoals de boeken onder mijn kussen gedaan in de hoop dat er nog meer in mijn hoofd bleef zitten. Dus het zijn uiteindelijk allemaal van die hulpmaatregelen waarvan je denkt van nou, hè, misschien helpt het. Uiteindelijk moet je het natuurlijk op eigen kracht doen en zo is het ook uiteindelijk
gelukt. Nou ja, we kunnen meteen onze eerste gast erbij betrekken. Hans Roelofs, er staat hier voor onze neus het hele assortiment van frisdranken wat u produceert, wat u bottelt. En daartussen ook de nodige energiedrankjes. Ziet u al een gretige toename van het aantal verkochte blikjes?
Nou, ik weet niet of we de link kunnen leggen naar eindexamens, maar we weten van oudsher wel dat eindexamens een soort boost zijn voor het gebruiken van energydrinks en alles wat erop lijkt. Dus misschien zien we niet echt heel sterk, maar het gebeurt wel.
Ja, uw eindexamen ligt denk ik al enige tijd achter u, of niet?
Ja, dankjewel voor deze hint.
Nou ja, het is radio en de webcam staat aan, dan kunt u zelf oordelen. Maar wat had u nodig om ervoor te zorgen dat u toch enigszins ontspannen die examens tegemoet ging?
Nou, mijn ontspannenheid kon alleen maar ontstaan door gewoon hard ervoor te werken en met vol vertrouwen ervoor te gaan. Geen Ritalin, geen energy drinks, maar hard werken.
En was dat vertrouwen terecht, te rechtvaardigen? Heeft u het makkelijk gehaald?
Nou, makkelijk is een verkeerd woord, maar dat ging zonder hiccups, dus dat ging prima.
Goed, in één keer. Laten we hopen dat dat ook voor de kandidaten van dit jaar geldt. Eindexamens zijn begonnen, duren nog wel even en dan ergens over een maandje of zo, dan kom je resultaten, dan lig je al op het strand in Salau, natuurlijk. Maar goed, dan kijken we wel hoe ze er dan voor staan. Wij gaan naar iemand die niet hoeft te slagen, al geslaagd is, namelijk
BNR, Kees de Kort.
En met als beloning een vaste plek in dit programma, namelijk Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economie-commentator. Ja, Kees, is toch zo? Dan heb je dag, toch gemaakt in je leven.
Dag Thomas.
Ja. Laten wij het hebben over een onderwerp dat vaker ter sprake komt. Zeker de afgelopen dagen, namelijk het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Het was een dreiging, hè? Ik ga die tarieven verhogen. Tot vrijdag, tot vandaag, want het is nu praktijk. Er zijn nu hogere importtarieven voor bepaalde producten uit China. Dat is denk ik nog maar het begin van het spelletje.
Dat denk ik wel, hè? Dit is de eerste stap. Hè. Er is al in Amerika al veel eerder gesproken over een tweetrapsraket. Aan de trap 1 was het verhogen van de bestaande tarieven. Nou, dat is nu gebeurd. En trap 2 was nog veel meer producten. Op nog veel meer producten een tarief gaan heffen. En dat moet nog gaan gebeuren. Ja, nou, de grote vraag is natuurlijk van wat gaan de Chinezen nu doen? Je kunt je niet voorstellen dat die dit over hun kant laten gaan. Hè. Zij zijn in hun ogen toch erg belangrijk, erg groot en erg sterk. Ze worden nu geprovoceerd. Hier moet op gereageerd worden. Dus ik schat dat ze nu in Beijing zitten te kijken van ja, wat gaan wij nu doen? Hier gaat het niet blijven.
Er zijn ook wel geluiden die naar buiten komen. Hè. In ieder geval ook reageren met het eveneens verhogen van die tarieven. Maar daar zou het wel eens niet bij kunnen blijven.
Nee, maar kijk. Dat is natuurlijk al vaker zo, Thomas. Kijk, als het goed gaat, dan zijn mensen niet zo heel erg creatief. Maar als het minder gaat, als ze onder druk worden gezet, neemt de creativiteit enorm toe. Dus het kan best zijn dat er wat rare maatregelen genomen gaan worden. Maar dat verhoogt alleen maar de druk. Dat maakt het probleem, dat maakt het conflict alleen maar groter natuurlijk. En maakt het ook moeilijker, dat is het plan, de volgende stap. Het maakt het ook moeilijker om als het ware weer een stapje terug te zetten en tot een deal te komen.
Jij zei overigens wel net even in een bijzin, China denkt sterk te zijn en machtig te zijn. Dit is natuurlijk ook een vraag van hoe ver kun je gaan? Hoe ver tast je je reserves aan? Houdt powerplay ook ergens op? En dan dicht jij Trump de meeste kansen toe, denk ik.
Nou, dat sowieso. En om nog een klein detail te noemen uit China. Weet jij nog wat de stijging volgens het Chinese Centraal Bureau van Statistiek van het herteldersverkopen was in het eerste kwartaal?
Word ik nou overhoord? Ik dacht nee, dat het eindexamen zo achter de rug had.
Nee, dat vraag ik. Ja, weet je dat okay. Nog? Nou, dat wil ik wel zeggen.
Dat is hoog, denk ik.
Maar weet je wat de autoverkoop in China doen? Autoverkoop, ook in China, een belangrijk economisch factor. 18% lager dan een jaar geleden. Dus de Chinezen willen mij wijsmaken dat de detailsverkoop met 8% stijgt, terwijl de autoverkoop met 18% dalen. Dus die officiële cijfers, Thomas, die zijn 100% bullshit. Die 6,4, dat slaat echt helemaal nergens op.
Nou, 6,4, dat is de groeiende afneem
waar die even uitgehaald wordt. He, en op basis waarvan de Chinezen denken dat ze sterk zijn. Of tenminste, ze zeggen dat ze sterk zijn, maar dat is natuurlijk allemaal niet zo.
China krijgt nu dus misschien wel een lesje nederigheid, of in ieder geval weerstand van een grote macht, namelijk de Verenigde Staten. Hoe wordt daar, denk jij, op gereageerd in de regio rondom China?
Die dansen de Polonaise. Ja, Thomas, kijk, in de omgang met die kleine Aziatische landen is China natuurlijk, ik is groot en jullie zijn klein. Die houden gewoon totaal geen rekening met die kleine landen. Dus die kleine landen, Vietnam, Laos, Thailand, et cetera. Ja, die staan natuurlijk te juichen dat er nu eindelijk iemand is, Trump, die gewoon zegt tot hier en niet verder. En die probeert die Chinezen in het gereel te krijgen. Nee, in Zuidoost-Azië, kleine landen is feest vandaag hoor.
Laten we ook nog even kijken naar waar het om te doen was, namelijk het in balans brengen van de handel met China. De handelsbalans, ja. Dat heeft Trump altijd gezegd. Ja, wij houden op met het geven van cadeautjes. Dat handelsconflict, dat is er al een hele tijd. Maar die handelsbalans, daar kwam niet echt verandering in. Ten goede, als je kijkt vanuit het perspectief van Trump. Nu zie je toch een verandering.
Ja, dat zie je ook nog voor de Chinezen. Nou ja, in China, de Amerikaanse import van Chinese goederen, die is behoorlijk aan het dalen. En toevallig is de Amerikaanse export naar China toe is nog wat aan het stijgen. Dus dat handelsbalans tekort met China, dat is de afgelopen maand echt een stuk kleiner geworden.
Nou ja, goed, maar jij zegt dat de export stijgt van de Verenigde Staten naar China.
Okay. Ja, dat kan ook wel te maken hebben met oogsten. En we hebben het laatst over die varkenspest. Weet je, er zijn dingen in de wereld die maken dat China tijdelijk meer spullen koopt. Dus dat denk ik niet dat het blijft duren. Maar laten we zeggen, voor binnenlandse Amerikaanse consumptie is dit verhaal natuurlijk precies wat hij nodig heeft. Hè? Dat zijn beleid werkt. Of het gaat werken, moeten we nog blijken. Maar of het dat zo blijft duren, is een ander verhaal. Maar voorlopig werkt het. Dus ja, in Amerika is er helemaal echt ongeveer niemand die zegt van het moet anders. Nou, iedereen zit naar te kijken en gelooft het wel. Dus ja, dat maakt dat in ieder geval Trump voorlopig de inzet gaat verhogen. Maak je daar nog geen zorgen over.
Er zijn nog wat meer cijfers uit de Verenigde Staten, onder andere over de voorraadvorming. En als die voorraadvorming oploopt, dan zeg je, ja, dat zegt iets over de economie, over het misschien wel mindere vertrouwen. Nou zie ik toch, misschien wel tot mijn opluchting, dat die voorraden een beetje dalen in de Verenigde Staten. Ja, je kent me, onverbeterlijk optimist.
Ja, je bent PR-medewerker van een paar mensen, ik weet het. Nou ja, die voorraden zijn natuurlijk enorm opgelopen. Dan zit je te kijken, we hebben te veel voorraden. Dus ja, maar dan wordt natuurlijk minder gemaakt. Dus die voorraadvorming, stijging, die is tot stilstand gekomen. Want wat je wel weer ziet.
Ze dalen toch gewoon een beetje, die voorraden. Het is niet gigantisch. Volgens mij 0,1% of zo.
0,1%. Ja, vooruit omdat jij het bent. Maar goed.
Nee. Dank u.
Het vertrouwen. Consumenten, ook cijfers over consumentenvertrouwen. Nou, dat is de laatste weken weer aan het stijgen. En dus dat blijkbaar heeft hem. En het consumentenkrediet, dat stijgt ook. Dat blijft ook altijd stijgen. Dat zijn vooral studieleningen. Die Amerikanen die blijven gewoon lenen om te kunnen studeren. En ik denk nog steeds, mijn oude verhaal, dat die studieleningen gewoon een beetje gebruikt worden als uitkering.
Zal ik nog eens een oud verhaal opdissen? Dan gaan we het hebben over elektrische auto's, Kees. En dan heb ik gelezen, Kees, dat de groei van het aantal puur elektrische auto's in Europa ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar 85% is.
Nou, dat is ook zo. Hè. Die cijfers worden gewoon keurig netjes bijgehouden. Ja, Thomas, maar die organisatie dat bijhoudt heeft ook een onderzoek naar gedaan naar waar worden die auto's dan gekocht, waar wel en waar niet. En wat blijkt nou? Er is een 1-op-1 verband tussen het inkomen per hoofd van de bevolking en het aantal verkochte elektrische auto's. Hoe de landen met de hoge inkomens per hoofd van de bevolking, daar wordt het aantal elektrische behoorlijk hoog. Wordt van verkocht in lage, in mensen met een laag inkomen. Nou, geen nul, maar niet veel meer. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het, ja, het grote subsidieslurpen in de rijke landen.
Ja, Thomas, nee, ik snap wel dat er een relatie is. Die subsidie is er ook niet voor niks. En als je een subsidie kunt krijgen, zou ik hem gebruiken.
Maar mijn punt is alleen maar, als die auto's gewoon intrinsieke kwaliteit hadden, dan zouden ze natuurlijk in die minder rijke landen waar ze wel auto's kopen, ook elektrische auto's kopen. Dat doen ze niet. Dat betekent
hoe verklaar je dan dat het aantal benzineauto's ook niet echt toeneemt en dat diesel ook afneemt zelfs?
Nou, diesel afneemt heeft ook alles te maken met het beleid van de Europese Unie. Maar de autoverkopen stijgen wel hoor. Maar het punt is, en dat is natuurlijk in Nederland ook, ik denk dat je in Nederland makkelijker een kernbom kunt stelen dan te weten komen hoeveel geld er nou in die elektrische auto's gaat zitten als subsidie. En dat is een beetje mijn punt. Ik vind nooit erg dat ergens geld ingestoken wordt. Maar wat is het resultaat? Nou, dat in termen van klimaat en milieu is natuurlijk minimaal. En wat hadden we anders met dat geld kunnen doen? Kijk, als wij 3-4 miljard per jaar in die elektrische auto steken, en dan zal ik me onthouden van populistische opmerkingen dat die vooral naar Tesla's rijden gaan die het wel kunnen betalen.
Ja, maak je hem toch.
Precies. Er zijn in Nederland nogal wat probleempjes zo her en der in de samenleving die in heel het opgelost kunnen worden als er geld zou zijn wat nu wordt uitgegeven aan dingen die geen zin hebben.
Echt, ik ga een prioriteitenlijstje maken in het weekend, ja,
inderdaad,
Kees.
Dat lijkt me een goed idee.
Dank je wel. En tot maandag.
Tot maandag.
Kees de Kort, tot dan. De Brexit betekent niet alleen maar ellende. Onze volgende gast verwacht er zelfs zijn voordeel mee te doen op langere termijn.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Go big or go home. Met die typische Amerikaanse instelling voorover. De bottelaar Refresco de Verenigde Staten. Hans Roelofs is hier de CEO van Refresco op het ING Future of Europe evenement aan het muziekgebouw aan het IJ. En mijn zakenpartner is Denise van Harras. Ja, we hebben het al gehad over wat hier allemaal te zien is op het tafeltje voor ons. Een heel schap vol, of misschien wel meer dan een schap vol. Wat doet u precies? Toch voor de mensen die nog denken Refresco, ik heb daar zelf niet dagelijks mee te maken. Ik wil er wel meer over weten. Hoe pitcht u dat?
Nou, wat wij doen is, wij proberen onze klanten, en dat zijn twee soorten klanten. We zijn heel groot in wat wij zelf noemen private label. Dus het maken van huismerken voor alle supermarkten wereldwijd. Of in ieder geval in Europa en Noord-Amerika. Daar maken we heel veel producten voor. Met name niet-alcoholische producten. De hele range van water naar iced tea, naar energy drinks, naar sapjes, naar alles wat je maar kunt verzinnen. Daar geven we ook sterk advies bij. En alternatieven over wat je moet doen als je minder suiker wil gebruiken. Of wat je moet doen als je vindt dat sapjes opeens niet meer zo gezond zijn. En al die vragen die voorliggen. Dat is ongeveer 2/3 van onze business. En 1/3 van onze business is dat wij werken voor merken. Dat geldt voor alle merken. Dat geldt voor Coke, dat geldt voor Pepsi, dat geldt voor Monster Energy Drinks, voor Lipton, voor Red Bull. Alles waar maar een merk op staat en wat te maken heeft met niet-alcoholische dranken.
Heeft u de recepten van Coca-Cola? Dat zou ik toch wel spectaculair vinden.
Wij maken eindproducten voor Coca-Cola en al die andere merken.
Is dat de meest gestelde vraag?
Dat is een heel veelgestelde vraag. De tweede meest gestelde vraag is, als je werkt voor Coca-Cola, hoe kan je dan ook werken voor Pepsi? De hele filosofie van het bedrijf is, 1, omvang is belangrijk voor ons. Want we hebben hele grote klanten en hele grote leveranciers. Dus we moeten een soort critical mass hebben. Daarnaast is het zo dat we voor iedereen willen werken. Dus we sluiten niemand uit. Aan de merkenkant werken we voor Coca-Cola en voor Pepsi. Aan de retailkant werken we voor Jumbo, voor Albert Heijn, voor Aldi, voor Lidl, voor alle spelers in de markt. En,
maar als u zegt, we maken eindproducten voor Coca-Cola bijvoorbeeld, om dat ter hand te nemen. Wat maakt u dan voor Coca-Cola? Nou, het eindproduct Coca-Cola is toch, ik zou bijna zeggen, cola.
Ja, even terug naar jouw vraag dan. Van, hebben wij uiteindelijk de holy formula van Coca-Cola? Coca-Cola bijvoorbeeld levert ons concentraat. Dat concentraat vermengen wij met andere producten. Bijvoorbeeld water, suikers, andere producten die wij zelf kunnen leveren. En daar komt een eindproduct uit. Dat gaat vervolgens naar de Coca-Cola klanten. Dat kan naar de retail gaan, dat kan naar de horeca gaan, dat kan naar de willekeurige supermarkt op de hoek gaan.
Ja. Het is grappig dat daar ook gelijk wordt gevraagd van hoe kunnen jullie eigenlijk twee sterke merken in één huis produceren. Maar ik geloof dat er ook zomaar hele grote voordelen aan zitten. Natuurlijk ook voor de retailers en voor de merken natuurlijk zelf.
Ja, dat klopt. Het hele model wat we gebouwd hebben in de loop van de afgelopen 20 jaar is gebouwd op het combineren van volumes. En door het combineren van volumes bouwen we unieke inkoopposities op. En bouwen we een systeem waar de kostprijs van het bottelen of het verpakken van deze producten tot een minimale kostprijs wordt gebracht. En daar zit dan ook de attractiviteit.
Maar doet u dan voor Coca-Cola hetzelfde als voor Pepsi? Of zitten daar toch ook echt nog wel weer verschillen in?
Wij doen voor al onze klanten alles wat ze ons vragen. Dat betekent als ze ons alleen maar vragen om een product te diluten en te verpakken, dan is dat een minimale service die we verlenen. Maar er zijn ook heel veel klanten die ons vragen om voor ze te innoveren, met alternatieve recepturen te komen, te kijken of wij ze kunnen helpen met distributie.
Maar als u met alternatieve recepturen moet komen, dan moet u ook het originele recept weten.
Ja, dan is het ook, ik moet ook eerlijk zeggen, die vraag komt meer vanuit de retail dan vanuit de merkactiviteiten die we doen. Maar je kunt je voorstellen, zeker in het huidige klimaat, waar er erg gezocht wordt naar goede alternatieven voor het gebruik van suiker, dat de rol van ons daar heel prominent is om ieder moment van de dag 2 of 3 alternatieven te kunnen aanbieden voor een suikerhoudend product.
Merkt u dan ook dat de alternatieven die u biedt, dat die op dezelfde manier zeg maar geadopteerd worden door de merken?
Ja, je ziet er inderdaad dat wij in sommige gevallen, als wij bijvoorbeeld een nieuwe propositie maken met een retailer, dat er een soort follow-up komt vanuit de merken. Ja. Waar je, zeg maar, 2 decennia terug dat alleen maar andersom zag. Een merk kwam met een propositie en private label ging kopiëren. Daar zie je dat private label veel volwassener is geworden. Dat private label dus zelf kan ontwikkelen en daar een soort vervolgactiviteit, of eigenlijk een keer kopieeractiviteit van een merk opkomt.
Ja, maar hoeveel van de blikjes, flessen, pakjes die ik hier zie, daar is in het schap dan de waarschuwing hoog in suiker op van toepassing?
Nou, van de blikjes en pakjes die je ziet, even ter indicatie, wij maken ongeveer 17, 18 miljard verpakkingen op jaarbasis.
Oké, goed om te weten, de context.
In Europa en Noord-Amerika. We praten over ongeveer 12 miljard liter die we produceren voor al onze klanten. Een deel daarvan is zeker suikerhoudend. En laat ik ook zo zeggen, suikerhoudend aan zich is niets mis mee. Het gaat meer over te veel suiker. Dus er zijn weinig producten die wij produceren waar een soort suikerwaarschuwing op zit. Maar op ieder product kun je zien exact wat de suikergehalte is, wat de calorieën zijn, et cetera, et cetera. Dus uiteindelijk gaat in ons belang en in ieders belang over, laat de consument de juiste mix kiezen. Je stelde mij eerder vanmorgen de vraag van, zijn sapjes zo ongezond? Nee, sapjes zijn niet ongezond. Sapjes hebben wel een caloriegehalte. En sapjes horen in een totaal dieet en dan zijn ze prima en hartstikke gezond. Als je alleen maar suikerhoudende producten consumeert en je gaat daar toomloos mee tekeer in volumes, dan is het niet goed.
Ja. Dan over de wereld waarin u zich begeeft. U bent wereldwijd actief in de Benelux, Europa, Amerika. Nu gaat het hier vandaag op dit evenement over de toekomst van Europa. Een van de grotere hangijzers is uiteraard Brexit. Hoe zou dat Refresco raken?
Laat ik beginnen om te zeggen dat Refresco van oudsher natuurlijk een heel Nederlands bedrijf is. Het is 20 jaar geleden begonnen vanuit een Nederlands klein bedrijf. In 20 jaar tijd zijn we bijna verhonderdvoudigd in activiteiten. Dat betekent dat wij vanuit een Nederlands bedrijf zijn gegroeid naar een pan-Europees bedrijf. En pas recent zijn we eigenlijk de oceaan overgesprongen naar Noord-Amerika. En Engeland heeft daar altijd een beetje tussenin gezeten. Het was niet helemaal Europa, het was altijd al een beetje anders. En in die announcement zei je dat de Brexit voor ons niet alleen maar een negatief effect kan hebben, maar dat we daar zelfs op middellange termijn wel een positief iets in zien. Dat komt voornamelijk voort uit het feit dat wij, de onzekerheid is heel vervelend vandaag. Want de onzekerheid betekent dat we kunnen nergens op anticiperen. Maar één ding gaat zeker zijn, als de Brexit er wel gaat komen, dan gaat het exporteren naar Engeland gaat vervelender zijn. Voor alle producenten in onze industrie.
Maar u zegt, er is op dit moment onzekerheid, begrijp ik. Het is ook niet voor de eerste keer uitgesteld. Dan is het advies altijd geweest van VNO-NCW, van MKB Nederland, bereid je op het ergste voor. Ik neem toch aan dat u ook scenario's heeft doorlopen en al geanticipeerd heeft op alle scenario's die mogelijk zijn.
Ja, dat wilde ik je net gaan vertellen. Kijk, onze belangrijkste manier om erop te anticiperen is te investeren in lokale productie. We hebben een product wat redelijk zwaar is, wat zich niet zo makkelijk laat transporteren en waarbij je lokale productie eigenlijk veel beter mee uit de voeten kunt dan met niet-lokale productie. Het feit dat de Brexit komt heeft ons zeker gestimuleerd om afgelopen jaren veel meer te investeren in het aankopen van bedrijven in Engeland, zodat wij iedereen die daar afhankelijk wordt van lokale productie kunnen voorzien van onze diensten. En dat komt ook voor uit een hele actieve vraag van onze klanten. Zowel aan de retailkant als aan de merkenkant worden we zwaar gesupport om daar onze activiteit op te zetten en uit te breiden.
Hans, kan je uitleggen wat het zo moeilijk maakt om dat te verplaatsen?
Ja, het maakt het niet moeilijk, maar je kunt je voorstellen, ook als je al die producten hier ziet, ondanks het feit dat het allemaal hele verschillende producten zijn, van energy drinks tot met water, de belangrijkste component van al die producten is water. En het transporteren van water is duur. Eigenlijk heel duur. En eigenlijk is onze stelregel, zo gauw wij meer dan 300 kilometer moeten gaan rijden met een product, dan zijn we de marge van zo'n product kwijt, maar ook onze carbon footprint wordt echt slecht. Het is veel transport, het is zwaar, dat werkt niet echt. Dus wat wij doen is, wij kijken heel goed naar onze scope van klanten. En dan proberen wij per regio, nou in Europa gaat het per land, in Amerika gaat het meer naar deelgebieden. Proberen we een aantal fabrieken te behouden, of te kopen of te bouwen. Die zo'n heel land of zo'n heel gebied afdekken. Ja. Daar komt ook de uitdrukking vandaan. We hebben een pan-Europees bedrijf gebouwd. We hebben activiteiten in Duitsland, Polen, Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, België. En we hebben vaak de vraag gekregen van oké, je hebt 30 fabrieken in Europa, 30 in Amerika. Van die 30 fabrieken in Europa, daar kun je er zeker wel 6 of 7 van sluiten, toch? En het antwoord is gewoon nee, dat kunnen we niet. Want 1, we willen blijven doorgroeien. Maar 2 is, zo gauw je echt over die 300-400 kilometer grens komt, ja, dan wordt je kostprijs gewoon onbeheersbaar. Ja.
En kijken jullie dan ook geografisch gezien van, nou ja, waar zit het meeste water? Hoe ziet het eruit met de watervoorzieningen? Kijken jullie daar ook naar? Hebben jullie daar, hoe is jullie verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebied waar jullie in produceren?
Belangrijke vraag. Ik denk daar is ook een verschuiving gekomen van onze eigen activiteit en onze eigen manier van kijken naar de markt. De laatste 10 jaar zijn wij veel meer gaan focussen op het aankopen van bedrijven waar, ja, water ter beschikking was, het liefst vanuit een waterbron. Zodat we zonder de omgeving direct aan te tasten redelijk onze waterbeschikbaarheid konden hebben.
Toch was daar juist de afgelopen week, ik wil daar niet al te diep op ingaan, maar juist nieuws over het feit dat als je water gebruikt, een waterbron, dat dan toch ook echt effect heeft op de regio. Er waren boeren die zeiden, ja, Refresco, nog een ander bedrijf, hebben ervoor gezorgd dat er schade is ontstaan aan de omgeving. Welke afspraken heeft u erover gemaakt?
Ja, nou, daar zijn vrij heldere afspraken over. En bij iedere bron waar we eigenaar van zijn, zit er ook een soort capaciteitsvergunning. Je mag een bepaalde capaciteit onttrekken. Die capaciteit is vaak gebaseerd op het feit dat je dat redelijk schadeloos kunt doen en dat de omgeving daar geen last van heeft.
U moest die boeren schadeloos stellen.
Er is een afspraak gemaakt destijds, toen wij een verruiming van die vergunning hebben gekregen, om daar de omgeving gedeeltelijk voor te compenseren. Die afspraak is gemaakt, die wordt ook nagevolgd. En die was inderdaad
omdat er in het nieuws wordt gezegd, ja, die afspraak is gemaakt, ik meen in 2012, en er is de afgelopen jaren weinig gebeurd qua schadeloos stellen.
Even terug in mijn historie, ik denk dat die zelfs iets voor 2012 gemaakt is, maar dat het laatste keer betaald was in 2012. Althans, dat denk ik.
Oké, nou, als u de CEO bent, dan denk ik dat u dat goed denkt. Maar hoe zit het dan in elkaar? Want die boeren, die moesten met het belangenbehartiger van die boeren om tafel om ervoor te zorgen dat u er samen uitkwam. Ja. Dus dat klinkt dan niet echt van harte.
Nou nee, maar dat is gewoon een commercieel belang van twee kanten. En wij zitten met deze mensen keurig om tafel. En wij hebben ze heel erg nodig om tot een goede oplossing te komen. Dus dat gaat zeker gebeuren de komende weken.
Maar goed, waarom, als u zegt er zijn heel duidelijke afspraken over gemaakt, dan kun je dat toch gewoon naleven zonder dat er een conflict situatie dreigt te ontstaan?
Ja, maar die gaat ook niet ontstaan. Het is een kwestie van goed met elkaar begrijpen hoe de afspraken zijn, en dan worden die gewoon nagevolgd.
Goed, dat klinkt geruststellend. We praten zo meteen erover door.
Dank je wel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Vandaag vanaf het ING Future Europe evenement in het Muziekgebouw. Onze gast is Hans Roelofs, de CEO van Bottelaar Refresco. En mijn zakenpartner is Denise van Harras. Wij gaan door met de dilemma's. Ik wil nog even zeggen dat u dingen kunt toevoegen aan dit programma via Twitter. @BNRZakendoen is dan het adres. Maar de dilemma's, die staan vast. Gaan we nu mee beginnen. Huismerken bottelen of ik bottel liever A-merken?
Huismerken bottelen.
Watervoorziening is in de toekomst onze grootste zorg, of CO2-reductie, dat heeft onze hoogste prioriteit?
Water.
Beursgenoteerd of liever niet beursgenoteerd?
Liever niet beursgenoteerd.
Ja, dat past ook het beste bij uw huidige situatie uiteraard. Corné van Zijl, de beursanalist van Actiam, die komt zo meteen vertellen hoe het er nu op de beurs naartoe gaat. Heeft u niet zoveel meer mee te maken? Ik wil beginnen met wat u zegt. Water is onze voornaamste prioriteit. CO2-reductie ongetwijfeld ook wel op de agenda. Dat staat ook op de agenda in Brussel. Onder andere Frankrijk en Nederland hebben gezegd, in 2050 zou Europa klimaatneutraal moeten zijn. Wat zou dat impliceren voor Refresco?
Ja. Ja, laat ik beginnen om te zeggen dat dilemma's uiteindelijk vragen om een keuze. En ze zijn natuurlijk allebei belangrijk voor ons. En waarom is water zo belangrijk? Water is uiteindelijk de allerbelangrijkste component van alle producten die we maken. Dus vandaar de keuze. CO2-reductie heeft wel degelijk heel veel aandacht van ons. Zowel in de fabrieken, waar we proberen onze energie die we gebruiken om de producten te maken zwaar te reduceren. Maar zeker ook in transport. Hè, want net al uitgelegd, transport is belangrijk. Ja. Is een grote kostencomponent, maar ook een belangrijke tussenhaakjes vervuilingscomponent. Maar het gaat veel verder, want naast CO2-reductie zijn we natuurlijk bezig met alles wat te maken heeft met sustainability. We hadden het net al even in de intermezzo over verpakkingen, over plastics, over blik, alle activiteiten die we hebben.
Maar heeft u Europa of heeft u nieuwe wetten nodig om te disciplineren? Of zegt u nee, we lopen daar liever op voorop?
Wij lopen zeker liever voorop. En het liefst met de hele industrie. Ik denk ook dat als je proactief bent, dat je daar veel meer credits mee kunt opbouwen en een veel beter systeem kunt bouwen.
Je zegt wel, de hele industrie moet mee, omdat anders maken wij meer kosten die de andere partijen niet maken. En dan ontstaat er een concurrentievoordeel of nadeel.
Nee, idealiter gaat de industrie mee. Maar wij hebben de stap wel genomen dat als de industrie wat achterblijft, dat wij onze statements maken en daar ook op gaan investeren. Daar is een tijd geweest dat we met z'n allen op elkaar een beetje hebben gewacht. Van het probleem is er, het probleem komt eraan. Het moet getackeld worden, maar we moeten een soort consensus vinden. Nou, daar zijn wij inmiddels wel een beetje mee klaar. Die consensus die zal er zeker komen, maar daar gaan we niet op wachten. Wij gaan nadrukkelijk statements maken. Bijvoorbeeld als het gaat over plastic, gaan wij heel hard nu de markt in dat wij met het credo reduce and recycle, oftewel probeer zo weinig mogelijk plastic te gebruiken überhaupt in het concept. Laat ik wel duidelijk zijn, plastic heeft in de afgelopen 50 jaar onze totale voedselketen heel veilig gemaakt. Hè? Dus plastic is niet alleen maar vervelend, maar we gebruiken te veel. We zijn doorgeschoten. En twee is, als we plastic gebruiken, laten we volledig focussen en investeren op recycling. In Nederland is dat redelijk voor elkaar. In een systeem met statiegeld en dat we allemaal onze grote petflessen in ieder geval terugbrengen naar de supermarkt. Wereldwijd is dat nog steeds heel slecht voor elkaar. En wij zijn inmiddels een groot gelover in het feit dat als je investeert in infrastructuren voor recycling, dat je je percentage recycling heel hoog kunt hebben, met name in de plastics die wij gebruiken, en dat je dan terug kunt naar een minimale belasting van het milieu.
Dat is een brand van verlangen om een vraag te stellen.
Nou, dat is natuurlijk een heel mooi perspectief en een heel mooi vooruitzicht. Ik ben heel erg benieuwd. CBS heeft de afgelopen donderdag een rapport gepresenteerd, waarbij Nederland langs de meetlijn wordt gelegd. Hoe goed we het doen op het gebied van welvaart, hoe goed we het doen op het gebied van CO2-uitstoot. Heeft het over de industrie. Hè? Dat in het begin liepen jullie eigenlijk niet echt voorop met elkaar mee. Nou, jullie zijn het liefst een van de koplopers. Toch zijn er andere landen waar jullie waarschijnlijk ook in opereren beter dan de Nederlandse producties. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja. Dat is het voordeel van het werken in meerdere landen. Je hebt landen die heel veel achterlopen, zoals Zuid-Europa en voor tot een zeker niveau ook de Verenigde Staten. Maar we zijn bijvoorbeeld heel actief in Finland. Ja. We zijn heel actief in Noord-Duitsland. Waar ze wat dit betreft echt nog wel echt veel verder zijn. Ja. Dus ja, je kunt de learnings daar ophalen en vervolgens kijken hoe je ze kunt vertalen naar lokale situaties in andere landen. Soms heb je daar de politiek voor nodig overigens. En soms heb je er ook infrastructuur voor nodig.
Kan je daar wat concretere voorbeelden bij?
Het ultieme voorbeeld blijft statiegeld. Statiegeld lijkt vanuit een economisch perspectief voor de industrie niet zo aantrekkelijk, want je maakt je product duurder op het schap. Maar wij zijn er inmiddels van overtuigd dat statiegeld heel hard nodig is om die petflessen te kunnen recyclen.
Maar heeft de staatssecretaris in april nog gezegd, ja, Statiegeld op blikjes, dat hoeft wat mij betreft niet. Terwijl er mensen zijn die zeggen, als je statiegeld op flessen gaat heffen, dan is er uiteindelijk een verschuiving naar blik en dan verschuif je daarmee dus ook het probleem. Ja. Zou u ook voorstander zijn van statiegeld op blikjes?
Nou, laat ik het zo zeggen. Als het nodig is om de recycling te verhogen, dan zijn we daar geen tegenstander van.
maar het is een beetje onverwacht genuanceerd.
Nee, maar de nuance komt voort uit het feit dat het een beetje een technisch verhaal is. Dat je blik heel makkelijk nog kunt scheiden uit het afval op het allerlaatste segment, voordat je de verbrandingsoven ingaat. En dat is met plastics, of in ieder geval met petflessen, veel moeilijker. Dus het technische verhaal geeft waarschijnlijk de staatssecretaris gelijk. Maar, laat ik dat duidelijk in zijn, als wij om recyclingpercentages te verhogen naar statiegeld moeten, ook op blik, dan zul je ons daarin mee zien bewegen.
Ik hoor een aantal keer duurder, goedkoper, statiegeld, ja of nee. We zitten eigenlijk heel erg hoog over hier te praten over klimaatakkoord en alle consequenties die daar door Refresco uiteraard ook in worden meegenomen. Wat betekent dit allemaal voor de consument? Wordt bijvoorbeeld zo'n recyclingproces, is dat uiteindelijk te merken, zeg maar, aan de prijs van het blikje?
In het schap.
In het schap of op de fles?
Nou, ik denk, als je kijkt naar recycling, dan zie ik het eigenlijk meer vanuit een milieubelastingsperspectief dan een zuiver economisch perspectief. Recycling aan zich hoeft niet goedkoper of duurder te worden dan de huidige situatie. Vandaag de dag is dat wel zo. Om de hele simpele reden dat wij zouden heel graag een veel groter percentage recycled PET gebruiken voor de flessen. Maar het is gewoon niet beschikbaar. Wereldwijd. In Nederland wel. In Nederland is dat een redelijk gesloten systeem. Maar wereldwijd is dat zeker niet. Waar we graag naartoe willen is dat met het verhogen van het recyclen van PET. Je eigenlijk een economisch level playing field weer krijgt. Waarbij het goed recyclen van materialen niet leidt tot een hogere kostprijs.
Tijdelijk zal dat wel zo zijn. Denk ik, blijven bottelen en blijven produceren. Wat denkt u van de opmars van, realiseer ik me ineens, SodaStream?
Ja.
Je kan geen commercial blok meer zien of er wordt gezegd, wil jij impact hebben, wil jij afrekenen met plastic, koop dan een SodaStream. Ja. Er komt er helemaal geen fles meer aan te pas.
Nee, nou ja, SodaStream is een heel mooi concept in de markt.
Het is niet per se een stimulans voor uw business?
Nee, maar ik denk dat de twee markten redelijk naast elkaar blijven bestaan. Alleen het feit dat PepsiCo als een van de grote merkoperaties zelf eigenaar is van SodaStream, vertelt je misschien dat ook zij zien dat het een mooie propositie is. Die ook heel goed naast de huidige situatie. Nee,
misschien kunnen jullie daar op dat gebied inderdaad innoveren. Want het waren natuurlijk eerst flessen, blikjes. En misschien komt daar ook wel een stream bij van Refresco.
Ja, zover zijn we nog niet, heel eerlijk gezegd.
Wordt er over nagedacht?
Nou, wij moeten wel degelijk nadenken over andere concepten dan alleen maar de verpakkingsconcepten die er vandaag zijn. En dat doen we ook zeker.
Zien jullie ook dat het businessmodel is veranderd?
Nou, wat we zien in het businessmodel is dat de trends hebben wel degelijk wat gedaan met de consumentenbewegingen. Je ziet bijvoorbeeld de druk op suiker heeft er zeker toe geleid dat we heel veel meer producten gaan maken met minder suiker. De druk op plastics heeft er zeker nu toe geleid dat je wat meer blikproductie hebt. Dat is absoluut zo. Dat is niet alleen maar cannibalisme, dat is ook marktgroei. Maar in ieder geval de mensen die nu in de markt gaan groeien zullen eerder kiezen voor blik dan voor PET. Voor de rest moet ik je eerlijk zeggen dat het is aan ons om te laten zien dat deze industrie heel goed kan innoveren. Dat is hard nodig. En daar zetten we volledig op in. En dat geeft ons ook de mogelijkheid om te spelen met de trends die we zien in de markt. En die prominenter neer te zetten. Wat zeker heeft geleid en gaat leiden tot een grotere diversiteit aan producten. En veel meer verschillende producten op ieterschap.
En dan praten we over innovatie, over het bijdragen aan milieudoelstellingen. En dan staat Refresco eind 2018 voor de rechter, omdat er te laat milieuincidenten zijn gemeld, omdat er te zuur water is geloosd. Zegt de officier van justitie, dit is klungelig, dit is hardleers. Heeft die rechter ook een boete opgelegd? Hoe past het dan bij wat u nu zegt?
Ja, ik ben daar niet trots op. Incidenten gebeuren. In een omgeving waar wij 12.000 mensen aan het werk hebben, worden zeker fouten gemaakt. Dit is zo'n fout. Alles aan doen om te voorkomen.
Want de fabrieksmanager die een toelichting werd gevraagd, zei ook, ja, wij werken voor absolute topmerken. En reputatieschade is wel het laatste wat we kunnen gebruiken. Is er sprake geweest van reputatieschade? Heeft u belletjes gehad van grote merken? Hier willen wij niet mee geassocieerd worden?
Nee, het is echt gebleven bij een operationeel incident. Desalniettemin, ook operationele incidenten moeten we zoveel mogelijk uitsluiten. En dit past niet in onze filosofie.
En waar slaat eigenlijk, daar ben ik dan wel benieuwd naar, waar slaat dat hardleersen op? Want die officier van justitie zegt, ja, Refresco had dit kunnen weten.
Ja, als ik me even goed herinner, dan is het zo dat wij, het gaat om de fabriek in Marhezen, waar wij heel veel blikken produceren, grofweg een miljard blikken per jaar. Waar wij heel veel hebben uitgebreid de afgelopen jaren. En de betreffende politici zijn een paar keer met ons in discussie geweest over het wel of niet krijgen van vergunningen. Dat was niet de meest smooth verhouding, zal ik het zo maar zeggen.
Okay.
Daar komt het vandaan. Desalniettemin, dit soort incidenten, alles aan doen om het uit te sluiten, want kan gewoon niet.
We gaan naar vreugdevolle incidenten, meestal die plaatsvinden in het weekend. Dan komen we bij uw favoriete nummer uit, vragen we aan onze eerste gast, iedere dag. U koos voor, en ik ga mijn beste Frans naar voren halen, Ramenez la coupe à la maison van Veja Dream. Dit volgens mij het strijdlied van Le Bleu, maar niet alleen, hè?
Nee, het is ook het strijdlied van mijn tweede passie in het leven naast heel hard werken. Dat is Hockeyclub Kampong. Wij staan dit jaar de komende weken voor de derde keer hopelijk aan de vooraan van een kampioenschap. Dus daar komt het vandaan. We spelen in het blauw.
En wij, dat is ook uw zoon. De manager van het team van uw zoon.
Dat klopt. Daar zie je waar de sport nog redelijk klein kan zijn en waar familiebanden nog een rol spelen. Mijn zoon speelt in het team en ik ben de manager van het team.
En bent u dan, als u langs de lijn staat, bent u dan de manager of de vader?
Ben ik manager.
Hans Roelofs van Refresco ook nog. In niet bepaald zijn vrije tijd hard werken. CEO van Refresco. Dank voor uw komst. Pas betalen als je pakketje geleverd is. Dat kan nu ook bij het Chinese AliExpress. Zometeen de gevolgen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het is vanaf nu ook mogelijk om achteraf te betalen als je wat bestelt bij de Chinese webwinkel AliExpress. Dat bedrijf gaat namelijk samenwerken met betaaldienst Klarna. Te gast is nu via de telefoon weliswaar Wijnand Jonge, directeur van thuiswinkel.org. Welkom.
Goedemiddag.
U heeft hiervoor al gepleit bij AliExpress. Is het ook niet gewoon in regels vastgelegd dat webwinkels het mogelijk moeten maken om in ieder geval deels achteraf te betalen? Is dit echt iets?
Ja, dat klopt. Dat is bij wet geregeld. Dat is een wet die staat nog in het burgerlijk wetboek van 1992. Dus dat gaat ver terug voor de internettijd.
Ja, en is dat dan ook de reden dat AliExpress dit vooralsnog niet hoefde aan te bieden en nu pas over de brug komt?
Nee, dat heeft er niks mee te maken. AliExpress voldeed gewoon nog niet aan die regelgeving. En we hebben natuurlijk erop aangedrongen dat dat wel zo zou gaan gebeuren. Want we willen natuurlijk gewoon een level playing field voor al onze ondernemers. En bij thuiswinkel op het oog aangesloten leden. En dat is nu tijdelijk gebeurd. En dat is op zich natuurlijk een goede zaak.
Maar als je niet aan de regels voldoet, normaal gesproken volgt er dan een sanctie of word je nou net in de gaten gehouden. Was dat hier ook het geval of kon AliExpress vrijelijk zijn gang gaan?
Nou, die zijn gewoon vrijelijk hun gang gegaan. Hè. Dat zien we vaker bij grote ondernemingen die uit het buitenland komen. Die kijken niet meteen naar alle regeltjes. Hè. Wij zijn als Nederlanders dan toch Europeanen vaak wat roomser dan de paus. Die gaan gewoon beginnen, die gaan gewoon aan de slag. En dan zien ze wel. Dat is natuurlijk een doorwind ook van veel Nederlandse ondernemers. En het is goed dat we er wat aan hebben kunnen doen. Ja, en dan moet je op zich al blij zijn dat het nu gedaan is. Alhoewel ze nog steeds genieten van wat voordelen die eigenlijk oneigenlijk zijn. Hè. Als het feit dat je gewoon nog steeds spulletjes kan kopen tot €22... zonder dat consumenten daar belasting over hoeven te betalen, kan natuurlijk niet.
Hoeveel mensen willen dit achteraf betalen?
Ja, het totale aandeel van de omzet van achterafbetalingen in Nederland zit maar op een procent of 4-5. Dus dat valt wel mee. Er zijn natuurlijk wel aanzienlijke aantallen, maar nogmaals, qua percentage omzet valt het wel mee. Je ziet wel dat het langzaam maar zeker wat groeit. Met een tiende procent per jaar. Dus alles bij elkaar valt er wel mee. Het is natuurlijk ook een unieke service die we in Europa bieden. We zijn het enige land die deze regel nog altijd in de boeken, in de wetboeken heeft staan.
Het continent of het land Nederland?
Het land Nederland is het enige Europese land die deze unieke regel, dat je minimaal 50% van de betalingen achteraf moet kunnen betalen in de wetgeving staan. Bij alle andere landen is daar gewoon geen sprake van. Dus dat maakt ons landje wel bijzonder en uniek.
Er zijn er ook mensen die zeggen achteraf betalen. Dat kun je zien als een extra service. Je kunt het ook zien als een schuld die mensen aangaan. En daar kleven ook risico's aan. Deelt u die zorgen?
Nou, die zorgen deel ik niet helemaal. Hè, want er is hier geen sprake van een krediet. Hè. Het is een, dat is toch een ander verhaal. De zorg die ik wel een beetje heb, is natuurlijk. Hè, kijk, achteraf betalen is niet voor niks. Hè. Dat kost geld. Je moet je bedenken dat vaak een achteraf betaling kost een vast bedrag van zo'n 2,5 euro. Wordt gerekend. En dan vervolgens nog een percentage van het aankoopbedrag. Dat kan oplopen tussen de 2-3%.
Kortom, je bent gewoon duurder uit.
Ja, die wordt gewoon doorgeschoven, meestal, richting de consument. Hè. Dus het kost, je koopt wel zekerheid, dat is fijn, dat is mooi en aardig. Maar het kost ook geld. En als je bedenkt dat veel, bijvoorbeeld de AliExpress, natuurlijk veel sprake is van kleine aankopen, voor kleine producten. Dan praat je over, dan gaat de rekening toch, loopt die toch op tot met een paar euro.
Ja. Directeur Wijnand Jonge van thuiswinkel.org, dank voor de toelichting.
Graag gedaan.
Beursupdate.
In die beursupdate beginnen we met Tata Steel. Want zojuist is bekend geworden dat ThyssenKrupp een streep zet door de fusieplannen met Tata Steel. Corné van Zijl van Axiom is hier om dat beursnieuws met ons door te nemen. En ook maar met dat nieuws, die kanonskogel, te beginnen. Wat is er gebeurd? Want dit hing heel lang boven de markt.
Ze hebben heel lang gesproken. Er is ook heel veel onrust in de Muiden geweest daardoor. Maar uiteindelijk is het dus simpelweg door de Europese Commissie niet goedgekeurd. Omdat deze partijen samen te groot zouden zijn. Nou, dat had je ook al wat eerder kunnen concluderen. Maar op zich is het goed natuurlijk dat er goed gekeken wordt naar de concurrentiepositie. We willen natuurlijk geen Trumpland hier waar alleen maar de bedrijven regeren. Dus wat dat betreft is het goed. Alleen je moet dit eigenlijk ook een beetje in wereldwijde schaal zien. En in wereldwijde schaal is dit natuurlijk nog steeds maar heel erg beperkt.
Dat is de discussie die nu woedt. Moet je kijken naar nationale kampioenen of moet je als continent zorgen dat je wereldwijd een potje kunt breken? Dat hebben we natuurlijk ook gezien met die fusie over die treinen.
Ja.
Dit is eigenlijk een herhaling van de stap van zetten.
Nou, helemaal mee eens. Dit is een herhaling van stappen van zetten. Nou, is het wel zo, bij treinen heb je wat meer toegevoegde waarde. En staal kan je vrij makkelijk overal maken. Dus,
En wat je net zegt, hè, dat is natuurlijk waar. Die bedrijven, dat zijn gerenommeerde bedrijven, die kijken, is dit haalbaar? Gaat de toezichthouder hiermee akkoord?
Hoe groot was het marktaandeel geweest?
Dat zou ik eventjes niet aan mijn hoofd weten.
Maar is het echt een inschattingsfout van en Tata Steel en ThyssenKrupp dat ze nu alsnog worden teruggeroepen?
Ja, nou ja, het gaat altijd met onzekerheid gepaard natuurlijk, zo'n proces. En je weet het nooit van tevoren, maar ja, het is uiteindelijk een fout geweest, omdat het niet uit is gekomen wat ze komen. Nee. Overigens zijn de beleggers er wel blij mee. Tenminste, het is een groep beleggers zijn er blij mee, want dat aandeel gaat 14% omhoog. Omdat nu plan B in werking gaat. En nu gaan ze de liftendivisie, waar wel heel veel toegevoegde waarde in zit, gaan ze apart noteren. En dan zal je zien dat er een heleboel waarde uitkomt. De Tata-aandeelhouders zijn niet zo blij, want daar ging de koers met 6%. Naar beneden.
Die verliezen nu wat.
Dat zegt dan ook wel wat. Ja, we hebben het nu hierover. Ik had gedacht, nou, jij komt, dan beginnen wij uiteraard met iets wat ook al langere tijd is aangekondigd en vandaag is geëffectueerd, namelijk die verhoging van die importtarieven door president Trump. Hoe reageert de beurs daarop?
Nou, positief. De koers gaat lekker omhoog met 1%. Maar dat komt omdat we al heel erg bang waren. En dus de heleboel van die angst zat al in de prijs verdisconteerd. En iedereen gaat ervan uit dat er alsnog wel uit gaan komen. Van ja, het is ingevoerd. En China heeft ook al aangekondigd dat ze tegenmaatregelen gaan nemen. Dus in feite is dit gewoon het scenario voor een handelsoorlog. En toch denken beleggers, ja, maar dat zijn de grote woorden van Trump. Die zijn we gewend. En dus gaan ze er waarschijnlijk wel vanuit dat het volgende maand, kwartaal, uiteindelijk wel uit gaan komen.
Kun je dit soort verwachtingen nog uitspreken? Want volgens mij liggen de data dat er een deal zou zijn ook alweer 2 of 3 achter ons. En nee, eind maart, dan is er een deal. Nee, ze hebben
ook gesproken in Argentinië. Hoe lang is het dan
houdbaar? Ja, nou, dit is de art of the deal zoals Trump dat doet. Hè. En ik denk om die wijsheden allemaal te weten moet je denk ik het boek lezen. Ik ben er nog steeds niet aan begonnen.
Nee, dan moeten we het maar hebben over wat er vandaag de dag aan effecten zal zijn van die toenemende spanningen. Ook van die importtarieven die dus omhoog gaan. De Fed heeft daarover ook gewaarschuwd.
Ja, de Fed kijkt natuurlijk heel erg naar inflatie. En ja, als er nou één simpele maatregel is die inflatie verhogend werkt, is dit wel als je de prijzen gaat verhogen. Ja,
logisch.
Trump heeft gezegd, ja, dat levert wel mooi even 11 miljard op.
Ja.
Dat nemen we gewoon eventjes mee. Wat hij er vergeet bij te zeggen is dat het gewoon een extra belasting is op Chinese goederen die de Amerikaanse consument betaalt.
Hij zelf denkt van niet, hè? China betaalt.
Ja, hij zegt dat China betaalt, maar de Amerikanen betalen dat gewoon. Hè? Ieder goed wat straks van AliExpress naar binnen komt, ja, daar gaat gewoon niet 10%, maar daar gaat 25%
door.
Sorry?
Een sigaret tegen doos.
Ja, dus wat dat betreft. Maar het is wel zo dat het is een eenmalig effect op de inflatie. Dus hij gaat niet ieder jaar 25% tarief verhogen. Tenminste, laten we dat niet hopen. Maar dat betekent wel dat het uiteindelijk na een jaar weer verdwenen is. Het is niet de vraaginflatie waar de Fed echt bang voor is. Dat de economie te oververhit raakt waardoor lonen en prijzen gaan stijgen. Dat je de inflatiespiraal hebt. Dit is gewoon een eenmalige verhoging. En ja, iedereen denkt opeens, goh, wat. Dat zie je bij wasmachines al. Goh, wat zijn die wasmachines opeens duur geworden? Ja, dat komt omdat er inderdaad geen enkele Amerikaanse wasmachinefabrikant meer over was. En alles wat vanuit China werd geïmporteerd, simpelweg een heel stuk duurder werd.
Corné, jij bent niet op de motor gekomen, dat zie ik.
Nee, vandaag even
gewoon
niet.
Met de auto. Geen Ubertje gepakt?
Uber? Nee, ik heb nog nooit een Uber gepakt,
misschien,
moet ik zeggen.
Dat jij gewoon helemaal in lijn met het nieuws van vandaag dacht... dit moet dan maar de eerste keer zijn, want het is dan voor Uber een belangrijke dag.
Nee, voor Uber is het een heerlijke dag, want ze gaan eindelijk naar de beurs... maar wel voor een koopje. $45 wordt het waarschijnlijk per aandeel. Dat levert dan 8 miljard op, want dat is de uitgifte van aandelen die ze hebben... waarmee de totale beurswaarde op 80 of 82 miljard komt.
Is nog aan de voorzichtige kant, toch?
Dat is heel erg voorzichtig, want... een halfjaartje geleden werd er gesproken van... nou, zo rond 120 moeten ze wel op kunnen leveren. En dat eigenlijk de voornaamste oorzaak... nou ja, de beurs ligt er wat minder bij... maar vooral omdat de Lyft IPO, de grote Amerikaanse concurrent... heb je hier niet, maar in Amerika wel. Ja, daar zie je dat het dermate mislukking was. Die koers staat nog steeds 20% onder de IPO-prijs. En zo'n mislukking zorgt voor echt een heel slecht sentiment voor IPO's.
Waar kan Uber van leren?
Nou, daar kan Uber vooral last van hebben. En ik denk dat het daar ook wel een beetje lift om te doen was. Die hebben vol ingezet, tegen een hoge prijs, maximaal verkocht. Ergo, ze hebben al het geld al van de markt geschraapt... zodat er niet zo meer zoveel van Uber overbleef. Want het is echt een keiharde concurrentie tussen Lyft en Uber.
Corné van Zijl van Actium, dank je wel.
Graag gedaan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen vandaag op het Future Europe evenement van ING hier in het Muziekgebouw. Mijn zakenpartner is Denise van Harras, oprichter van NL Zakenvrouw en Startup Network.
Ingenieur van mekaarschapsuur bij TWSC.
Ik dacht het wel. En wij gaan samen luisteren naar startups met een goed idee, boordevol ambitie. Die mogen zich iedere week presenteren in BNR Zaken doen. En vandaag is die eer voor Mike Veen, medeoprichter van NICE, en Tim Nijenbrink, oprichter van Metal Raider. En degene die daar met speciale aandacht naar gaat luisteren is Johan van Meel van Peak Capital. Jij gaat ze beoordelen, van advies voorzien. We gaan nu beginnen en dat zeg ik tegen Mike Veen in het bijzonder. 60 seconden gaan lopen.
Dankjewel. Ja, een soepel draaiend, strak georganiseerd kantoor is eigenlijk een randvoorwaarde voor het succesvol opereren van bedrijven. Onder andere omdat mensen daar graag in zo'n omgeving willen werken. En veel MKB-bedrijven die lijken dat belang een beetje te onderschatten. Het krijgt onvoldoende prioriteit. En de mensen die het uiteindelijk moeten organiseren, dat zijn office managers en assistentes, die moeten het daarom doen met zelfgemaakte spreadsheets, losse tools, post-its, dat soort zaken. Dus inefficiënt, tijdrovend en niet leuk. Nou, wij hebben met NICE, NICE.today hebben een web-based platform gemaakt met alleen maar die kantoortaken in gedachten. Het is een zelf ingerichte dashboard met widgets per taak, zoals bijvoorbeeld reserveren van een bedrijfsfiets of een vergaderruimte, leveranciergegevens, wanneer een contract verlengd moet worden of opgezegd, wie heeft welke laptop, et cetera, hoeveel mensen lopen mee, iemand van de trap, hoe bereiken we zijn partner, welke EHBO is er vandaag aanwezig. Alles op één plek, met één database, met één en dezelfde methodiek.
Jongens, ja, je kan wel snel gaan praten, maar ook dat is een minuut natuurlijk wel een keer voorbij. Johan, wat vond je van de pitch?
Ja, mooie pitch, snel. Maar ook de vraag, met name binnen je team. Ik zag dat jullie achtergrond hebben, met name eigenlijk als hustlers, zoals we het noemen bij Peak Capital. De hacker, de hustler en de hipster. Mm-hmm. Wie is de hacker in jullie team? Wie bouwt die software die al die office managers zouden moeten gaan gebruiken?
Wij laten dat in het buitenland bouwen. Dus wij bedenken het hier. En we sturen het ook aan vanuit Nederland. Ik doe dat zelf onder andere. Maar we laten dat in Oost-Europa, laten we dat door een partner bouwen.
Oké. En wat ik me ook al vraag, is jullie bouwen een zogenaamde, zoals je het noemt, verticale SaaS-solutions en horizontale. Dus horizontale is eigenlijk voor alle branches en bedrijven. En verticale is echt voor één doelgroep, in dit geval de office managers. Dat betekent dat ze vaak bestaande software gebruiken, bestaande systemen voor contracten, bestaande agendasystemen, et cetera. Wij investeren zelf veel in startups en die gebruiken alles op Google. En die hebben allemaal de gratis apps die ze gebruiken. Hoe ga je die bedrijven overtuigen om in één keer over te stappen naar zo'n volle suite met allemaal mogelijkheden die ze nu al van andere partijen hebben?
Ja, nou, dat is inderdaad een terechte vraag, horen we ook regelmatig. Het is niet zozeer dat het een heel volle suite is, want het is een dashboard wat je zelf kunt inrichten. Je kunt zelf bepalen welke widget voor jou relevant zijn of niet relevant zijn. Vooral omdat het in de vorm van je start stage vanuit NICE. Dat zorgt ervoor dat je daar toch wel een aantal dingen die in andere applicaties er niet zijn, of waar je weer andere logins nodig hebt of naar andere applicaties moet schakelen. Het idee van NICE is dat je het vanuit NICE, alle zaken die je in feite wil doen, starten vanuit NICE. Dat wil niet zeggen dat je alles binnen NICE gaat doen. Mm-hmm. Het kan best zijn dat je via koppelingen met allerlei andere dingen integreert. Daar zijn we ook mee bezig. Maar het startpunt zou Nuis moeten zijn.
Ziet er supermooi uit. En het klinkt ook klinkt heel goed. Een aantal zaken die natuurlijk voor jullie interne, of voor jullie producten heel erg belangrijk is. Wat doen jullie aan security en van wie is de data? Want dat zijn natuurlijk echt van die hot topics. Dat willen bedrijven natuurlijk wel heel graag weten.
Ja, de data is van de klant zelf. En we garanderen ook dat we niets doen met die identificeerbare data. En je zult op termijn zul je natuurlijk wel iets gaan proberen te doen met metadata. Maar op dit moment zijn we volkomen beperkt in wat we met die data kunnen doen. Want namelijk kunnen we het alleen beschikbaar stellen aan die klanten zelf. En verder kunnen we er op dit moment niets mee.
Maar het is wel je plan om het te monetizen, die data, om daar leads aan te koppelen voor leveranciers, et cetera. Dan ga je toch wel met die data doen?
Uiteindelijk, ja. Dan zullen we de terms moeten veranderen. Maar op dit moment is dat nog helemaal niet de insteek. We praten wel met dat soort partijen.
Maar je zegt al 3 keer op dit moment niet. Dus dat zit eraan te komen. En dan blijft dat natuurlijk toch nog de vraag van wat doe je met die data? Van wie is die data? Waar komt dat allemaal terecht? En dan zeg je, we veranderen de terms. Maar dan verander je dus eigenlijk ook gewoon je bedrijf.
Ja.
Nou, niet zozeer het bedrijf. Alleen, we geven wel de mogelijkheid aan onze klanten om daar wel of niet zich comfortabel bij te voelen. En als ze zich daar niet comfortabel bij voelen, dan stopt het. Maar wij denken dat wij in staat zijn om dat voldoende te verkopen en voldoende aannemelijk te maken dat wij daar vooral voor de klant zelf veel voordeel aan geven.
En was het bewijs dat dit nou echt werkt? Want wat ik al zei, veel van onze bedrijven gebruiken gewoon allerlei tools daarvoor. Wat is de waarde van de oplossing die je hebt? Want dat bepaalt uiteindelijk ook de prijs die een klant wil betalen.
Ja, helemaal mee eens. Op dit moment hebben wij iets meer dan 150 gebruikers. Mm-hmm. We hebben 0 omzet. Okay. Want we gebruiken alleen die gebruikers om daar zicht op te krijgen. Hoeveel wordt het gebruikt? Wat wordt er gebruikt? We zijn met een forum bezig.
Dus het is een pilot dan, als ik het goed begrijp.
Nou ja, pilot is. We hebben er voldoende in geïnvesteerd om de producten te laten zijn.
Maar het is gratis voor de gebruikers.
Maar het is op dit moment gratis tot het eind van het jaar voor gebruikers. Omdat we juist dit soort informatie willen hebben.
Hoe lang gaan ze het contract aan?
Als ze een contract aangaan, dan is dat een maandcontract. Ze kunnen dat eventueel uitbreiden naar een jaarcontract. Maar in principe kun je elke maand kun je ermee stoppen.
En wat is de kern van het product? Want je zegt van met API-koppelingen gaan we allemaal connecten op betaald bestaand systeem. Wat is nou echt de kern van de oplossing waar je eigen data, waar je eigen waarde in zit?
1 plek, 1 database en 1 methodiek. Dus we proberen al die taken proberen op dezelfde methode te laten starten en te laten uitvoeren.
Johan, afsluitend, wat is jouw advies? Zie je potentie?
1. Zorg dat je een technische co-founder hebt. Want jouw achtergrond is niet technisch. En dat is echt nodig voor een softwarebedrijf. 2. Zorg dat je heel duidelijk focust op 1 oplossing. Ik denk dat je veel te breed in de markt bezig bent.
Oké, dankjewel.
Alsjeblieft.
Wij gaan naar de tweede pitcher van vandaag. Staat er klaar voor? Tim Nijbrink. Ook 60 seconden gaan nu lopen.
Ja. Ik ben een jaar of 10 geleden ben ik mijn bedrijf begonnen, Metal Radar, waarin ik prijsinformatie aanbied wereldwijd aan de metaalrecycling. En in die tijd ben ik erachter gekomen dat die handel ontzettend inefficiënt gebeurt. Het is een hele grote markt, ongeveer honderden miljarden per jaar gaan erin om. En ik heb het plan opgevat om die handel online te brengen. Dat hebben we eigenlijk al we zijn begonnen met een project door de handelaren via een soort LinkedIn bij elkaar te brengen. Wachtend op het juiste moment, de juiste timing. En de 4000 handelaren op het platform geven nu aan dat ze met ons die stap willen gaan maken naar het online traden. Nou, we verwachten ontzettende groei binnen het bedrijf de komende tijd. Ik heb tot nu toe alles alleen gedaan. Ik durf het eigenlijk, wat er nu gaat gebeuren, niet alleen aan. Dus ik zoek iemand die ervaring heeft met het managen van zo'n groeiende start-up.
Die oproep is duidelijk en past ook binnen 60 seconden, blijkt. Johan, wat vond jij van dit verhaal?
Ja, wat je zegt, het is een enorme markt. Er zijn ook heel veel initiatieven op, hè. Dat weet je ongetwijfeld. Met name in Duitsland heb je heel veel scrap metal bedrijven, noem je dat. Dus daar heb je heel wat innovatie in. Waar die bedrijven, valt mij op, heel vaak tegenaan lopen, is dat die branche weliswaar groot is, er gaat heel veel geld in om. Maar het is ook best wel een speler waar veel mensen elkaar kennen. Dus zogenaamde leakage, namelijk ik leer jou kennen via het platform, maar we gaan buiten het platform handel doen. Dat is het probleem waar dit soort bedrijven vaak tegenaan lopen. Hoe ga je die oplossen?
Nou, ten eerste is het inherent. Het is belangrijk om even te weten dat de markt heel uniek is in die zin dat men überhaupt bijna alleen maar handel doet met elkaar. Uit vertrouwens. Dat is de reden waarom dat gebeurt.
Maar dan doet prijzen dus kennelijk al minder toe. Dan gaat het om dat je elkaar kent, toch?
Ja, precies. Ja. En dat is precies waarom wij ook geen marktplaats gaan beginnen. En we kennen de markt door en door en door. We zitten 10 jaar zit ik al in die markt. In die 10 jaar heb ik alles gedaan. Ik heb eindeloos met mensen gepraat die verstand hebben, die zelf in de handel zitten. En ze geven elkaar aan, een marktplaats heeft geen zin. Dus wij gaan het tradingplatform. Ik kan de ins en outs daarover vertellen. Maar het komt erop neer dat je niet passief je handel neerlegt, maar dat je actief iemand aan gaat bieden. Met evidente voordelen. De price discovery wordt veel sneller, want het is echt centenwerk in de handel. Elk centje wat je meer kan pakken. Bij ons kan je straks veel beter business discovery doen, maar ook betere price discovery. En om op je vraag terug te komen, gaan mensen nou uiteindelijk van het platform, buiten het platform aan handel doen? Dat denken wij niet. Daar ben ik van overtuigd. We hebben het trouwens ook al gevalideerd in de handel. Wij bieden echt voordelen voor de afhandeling van de
Denise, met een vraag.
Ja, ik heb een vraag over je verdienmodel. Ik ben heel erg benieuwd. Jullie zijn een platform, jullie zijn een trainingplatform. Is het dan de bedoeling dat al deze duizenden metaalhandelaren dat die een abonnement bij je afsluiten? Wat verzorg je? Hoe verdien je je geld?
Ja, uiteindelijk gaan we naar een abonnementsmodel toe. Ook dat hebben we in de markt al gevalideerd. De markt zegt dat ze absoluut voor willen betalen op het moment dat het voor hen die voordelen oplevert.
Wat kost het?
Nou, in zover, daar kan ik nu op dit moment niks van vertellen. We hebben wel ideeën, maar ten eerste is nog iets te vroeg stadium daarvoor. Ja.
Maar wat verwacht je dat het gaat kosten? Ik denk, je hebt al ideeën daarover. Wat is de waarde eigenlijk die je toevoegt voor zo'n scrap metal?
Grappig dat je dat vraagt. Ik denk dat als ik de waarde toevoeging voor een redelijk bedrijf, als we die zouden vragen, dan zou je echt op €10.000 per maand te komen. Maar dat hoeven wij niet te hebben. We denken echt dat de winst die men kan maken door het transparanter maken van die markt zo groot is, dat het eigenlijk een no-brainer is, het bedrag dat wij gaan vragen.
Okay. Ik wil nog even terug naar wat jij zegt in je pitch, hier staat iemand die investeert, die geld heeft. En jij zoekt eigenlijk vooral iemand. Je zoekt niet zozeer geld, als wel iemand die ervoor kan zorgen dat jij je ambitie gaat
waarmaken. We hebben in het verleden, heb ik wel eens gedacht, hebben we zelf wel eens een lijntje uitgegooid van willen we misschien investeerders. Maar ik geloof zelf zo heilig in het geheel. Ik kan het zelf financieel redden nog, om het allemaal te doen. En dat wil ik ook. Maar wat ik wel wil, en daar is natuurlijk iemand die eventueel mee gaat doen. Ik snap dat iemand die ik nu zoek, dat die misschien niet zegt van, goh, ik ga even voor een vast loontje, ga ik jou even meehelpen om die zaken poten.
Johan, kom je dit vaker tegen? Dat mensen toch eerder op zoek zijn naar ervaring, expertise, naar extra kennis en niet zozeer naar geld?
Ja, dat is ook. Peak Capital is een smart capital company. Dus wij leveren kapitaal, maar met name die slimheid en die ervaring in het opzetten van SaaS en marketplace. Want je loopt er hele specifieke uitdaging aan. Nog één vraag over die partner die je zoekt. Hè? Want wij kennen elkaar al. Wat voor profiel heb jij? Zoek jij specifiek? Wat?
Ja, nou eigenlijk iemand.
En elkaar al, ik moet het even verwerken. Ja, goed.
Eigenlijk iemand die voornamelijk op organisatorisch gebied goed is en die ervaring heeft. Ik heb, om eerlijk te zeggen, ik heb best veel talenten. Ik heb mijn metradarbedrijf, de verkoop, de techniek allemaal gedaan. Maar mijn talent ligt absoluut niet op het organisatorisch vlak en op de problemen, de groeipijnen die je hebt als bedrijf op het moment dat je steeds groter wordt. Als alles gewoon lekker rustig gaat, dan kan ik dat in mijn eentje best allemaal goed worden. Dus ik heb echt iemand nodig, een kei, die gewoon zegt van oké, ik pak met jou samen, dan pak ik deze
dit mooie project aan. Melden, want het is duidelijk, je zoekt iemand en dringend eigenlijk ook, als ik het
we hebben er wel zin in. Ja.
Oké, goed. Nou, meld je dan vooral bij Tim Nijbrink van Metal Radar. En ook trouwens was Mike Veen van Nice. En de adviserende woorden kwamen van Johan van Mil van Peak Capital. Dat kan je verder brengen. Hebben we afgelopen week nog gehoord. Een pitch een jaar later. Dus wil je zelf ook komen pitchen? Mail dan naar zaken@bnr.nl. Dank voor jullie komst.
Dankjewel.
Zometeen waarom een wisselende werkplek zorgt voor wanhoop bij werknemers. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Hard werken loont, maar het moet wel leuk blijven. En daarom iedere vrijdag de Ondernemersdesk Werkgeluk. Met tips en advies om je personeelsbestand gelukkig te houden. Met vandaag de flexplek versus het vaste bureau. Connor Klerks, bepaald niet vastgeklonken aan zijn bureau, want je bent hier.
Nee, absoluut. Dit is wel echt flexwerken 2.0, hè?
Waarom wil je het erover hebben, flexwerken?
Nou, ik vind flexplekken al fascinerend. Want je ziet ze, zo lijkt het, eigenlijk uit het niets ineens in heel veel bedrijven. En ik heb gewoon een vermoeden dat er best wel veel mensen zijn die er helemaal niet op zitten te wachten. Het is gewoon best wel vervelend, vind ik zelf ook. Als je iedere dag moet je bureau anders gaan instellen. Je stoel moet anders. Je moet weer op een telefoon inloggen. Je moet je wachtwoorden weer overal opnieuw invoeren.
Je hebt ervaring, begrijp ik.
Ja, bij ons op kantoor wordt er natuurlijk heel flexibel gewerkt. Onze chef die heeft niet eens een bureau. Die loopt de hele dag een beetje met zijn laptop en zijn ziel onder zijn arm over de redactie.
Zielig.
Ja, maar Bij ons is het natuurlijk ook wel logisch. Want ja, als je zoals ik voor meerdere programma's werkt, dan moet je ook op andere plekken zitten. En we zijn nu hier, soms zitten we op een andere studio. Het is gewoon heel veel verschillende plekken waar je moet werken.
Het kan niet anders in sommige organisaties. Maar wat is nou, hè, we hebben dan zometeen de praktijk, maar wat is de theorie achter die flexplek?
Nou, de gedachte is eigenlijk dat met flexplekken je in contact komt met meer collega's. En dan wissel je dus meer gedachten uit. En zo zou je dus uiteindelijk ook productiever moeten worden. En je ziet de kantoren met flexplekken dus als paddenstoelen uit de grond schieten. En ik was wel benieuwd waarom. Dus ik heb gebeld met Rianne Appel. Zij doet onderzoek naar werkplekmanagement aan de TU in Eindhoven. En zij vertelt dat het te maken heeft met de drang om niet achter te blijven.
Ja, ik denk zelf dat het ook een beetje komt doordat het allemaal begonnen is met de term het nieuwe werken. En dat nu heel veel bedrijven het idee hebben van ja, we moeten mee met de tijd. En jonge medewerkers vinden dat belangrijk dat we het nieuwe werken hebben. Dus ja, we kunnen niet achterblijven, want dan zijn we ouderwets.
En flexwerken, ja, dat kan ook heel goed werken in sommige gevallen.
Ja, maar het kan ook
slecht bij mensen met een breed activiteitenprofiel, die dus heel gevarieerde werktaken hebben, zodat ze ook gewoon behoefte hebben aan steeds weer een ander soort werkplek om hun te ondersteunen. En dat, ja, het past ook een beetje bij bepaalde persoonlijkheden. Je moet er ook van houden om nieuwe uitdagingen uit te gaan, wat extravert zijn, wat ja, minder behoefte hebben aan privacy bij voorkeur, omdat dat in dit soort omgevingen vaak een issue blijkt te zijn.
Ja, ik was net even iets te snel, maar het kan natuurlijk ook snel slecht uitpakken.
Ja, absoluut. Ja, mijn favoriete voorbeeld is Rijnstraat 8, dus het superministerie. En ja, los van het feit dat daar wel meer mis is met dat pand, er zijn gewoon veel minder werkplekken dan ambtenaren. En dus komen mensen eerder op het werk om alvast een soort van handdoekje te leggen, zo vroeg mogelijk daar zijn om een werkplek te claimen. Er was zelfs een ambtenaar die een tijdje uit protest met de klaptafel naar het werk kwam. En volgens Rianne wil de meerderheid uiteindelijk gewoon op een vast plekje zitten.
En ja, mensen blijven toch ook gewoon een gewoontedier. En we zien gewoon steeds weer in onderzoeken dat wel 60-70% van mensen toch gewoon elke dag op dezelfde plek gaan zitten bij voorkeur. Ja, dat geeft ze ook een soort gevoel van vertrouwdheid. En ik denk dat dat ja, qua geluk natuurlijk ook mee zou kunnen tellen.
Dit is dus wat de meeste mensen willen. Toch moet je als werkgever die keuze maken. Flexibele werkplekken of niet. Past dat bij het bedrijf? Waar moet je dan op letten?
Nou, volgens Rianne is het allerbelangrijkste om eerst te kijken hoe divers is het werk nou wat je personeel doet. Als je een grote groep mensen in dienst hebt die eigenlijk relatief eenzijdige taken uitvoert, ja, dan is het misschien niet zo'n goed idee. Dat werkt gewoon het beste op een vaste plek.
En als tweede zou ik me zeker ook afvragen van wat voor soort mensen hebben wij in dienst. We weten, we doen de laatste jaren wat meer personality onderzoeken ook. En we weten ook gewoon dat bepaalde soort mensen niet zo goed gedijen in zo'n flexibele omgeving.
Oh, er zijn mensen die niet goed gedijen in die flexibele omgeving. Connor Clerks, ben jij zo iemand? Mis jij je eigen bureau?
Nou, eigenlijk soms wel. Kijk, ik vind mijn werk heel erg leuk, maar af en toe mis ik het toch om mijn eigen plekje te hebben. En daarom bij deze, mijn ode aan het eigen bureau.
Ondernemersdesk werkgeluk wordt mede mogelijk gemaakt door Effectory. Effectory. Listen, learn, lead.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De juiste hoek heeft. De slijtsporing.
Connor Clerks, ode aan het eigen bureau is toch vooral de flexplek waar je vandaag bent. Zullen we ervoor zorgen dat we met alle multimediale kanalen die we hebben, dat toch nog ergens te zien en te horen is? Bijvoorbeeld op de site?
Ik ga hem straks schrijven terug naar het werk en daar ga ik hem dan wel even op de site gooien.
Connor, bedankt dat je hier was aan het muziekgebouw aan het eind.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Met vers groeigeld wil Scoozy meer scootmobielen de weg opsturen. En er werd pas geleden 1,2 miljoen euro opgehaald bij een groep investeerders om de productie op te voeren. Job van der Kieft is hier, een van de oprichters van Scoozy. Welkom.
Dankjewel.
Met de scootmobiel. Ik zie hem nu voor het eerst live. Ik heb in mijn leven uiteraard wel meer scootmobiels gezien. Wat is het grootste onderscheid dat jullie maken met Scoozy?
Ja, het eerste wat je opvalt is dat wij geen stuurkolom hebben. En dat hebben we gedaan omdat we niks tussen jou en de wereld willen hebben. Echt open voor avontuur, interactie met je omgeving en echt erop uitgaan. En daarnaast onderscheidt hij zich op het feit dat hij slim, veilig en fun is. De slimmerheid zit erin dat je precies kunt lezen hoeveel je nog kan rijden. Net eigenlijk als bij een elektrische auto. We kunnen op afstand monitoren, dus we kunnen ook innovatie daar langs versnellen. Er zit een simkaart GPS in. Veiligheid. Als je normaal een scootmobiel koopt, moet je altijd kiezen. Ga ik voor de draaicirkel en dan neem ik een driewieler? Of ga ik voor stabiliteit, neem ik vierwielen? Deze heeft vier sturende wielen, dus dat is 2-in-1. Onafhankelijk geveerd en ook nog eens met extra grote wielen. Sensoren erin die voorkomen dat je uit de bocht vliegt.
Oké. Alle specificaties. Het is een fantastisch
oil drive.
En dat allemaal voor een appelkrat, toch? Of niet?
We beginnen echt wel met een hoog segment positionering. Ja. En dat doen we ook echt heel bewust. Ook omdat je met hardware natuurlijk in het begin een hoge kostprijs hebt. En daarnaast zijn we bezig met toekomstige verdienmodellen zoals lease en ook pay-per-use.
De €210 per maand lease heb ik ergens voorbij zien komen.
Ja, dat gaan we nu lanceren voor de tweede serie. Dus dat is vanaf rond dat
bedrag. Maar ik was niet thuis in die markt. Ik heb toch even gegoogeld. Wat kost een scootmobiel? Nou, die van jullie die kost ongeveer een kleine €9.000.
Dat is best veel geld. Zeker voor een bepaalde doelgroep die natuurlijk vrij hard getroffen is. Wordt in hun financiën.
Ja, het is veel geld. Wat wij natuurlijk gedaan hebben is dat je er meer voor krijgt. En daarnaast zien we ook in de markt dat als je kijkt naar de scootmobielmarkt, dat ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders op de een of andere manier slechte been zijn. 40% daarvan is bovenmodaal. En die zie je juist bijna niet terug op die gewone scootmobiel, omdat ze daar niet in gezien willen worden.
Nee.
Dat is ook de markt waar we mee beginnen.
Is het wel natuurlijk, lijkt me, van essentieel belang dat die scootmobiel op dit moment niet vergoed wordt? Dus dat je wel heel erg snel ook echt een kostenoverweging maakt?
Weet ik niet. Als je in die situatie zit, merken wij bij onze eerste klanten dat als je eenmaal daarin zit en je kunt het betalen, dan wil je ook het beste wat je kan hebben. En daarnaast is de eerste persoon ook al wel gelukt om gefinancierd te krijgen via een gemeente. Dus ook dat begint te komen.
Want dat kan nog via de wet maatschappelijke ondersteuning.
BGB, ja, dat soort zaken. Maar wij mikken wel echt op die zelfbetalende consument die zoiets heeft van oké, ik zit eenmaal in deze situatie en ik ga ervoor en ik wil gewoon het beste wat er is.
Dus jullie zijn niet aan het lobbyen? Bijvoorbeeld.
Nee, wij mikken echt rechtstreeks op die consument.
Ja. En als je de vergelijking maakt met elektrische auto's, met Tesla onder andere, dan weten we natuurlijk, die zijn ook hoog begonnen, maar er komt nu een model dat, nou, mag ik het betaalbaar noemen, maar in ieder geval aanzienlijk goedkoper is. Is dat dan ook wat jij op relatief korte termijn verwacht, dat er een nieuw model Scoozy komt, of misschien wel hetzelfde model, maar voor een lager bedrag?
Waar we in eerste instantie kijken is naar het verdienmodel. Dus lease is een belangrijke daarvoor. En we zijn nu ook bijvoorbeeld experimenten aan het doen en aan het uitvragen bij recreatiepartijen. Denk aan een Centerparks, een Efteling, dat soort zaken. Dat je hem daar ook pay-per-use kan nemen. Eigenlijk de Uber onder de scootmobielen.
Heel goed. Tesla, Uber,
over een
komt
aantal jaar.
Voorbij.
Nou, klinkt mooi.
Dan zit je er. Je had het over veiligheid. Ik denk dat dat voor de meeste mensen het belangrijkste is. Ja, ik wist het niet, maar er overlijden echt niet dagelijks, maar per jaar wel meerdere mensen die
kennelijk onveilig
in een scootmobiel zitten.
Ja,
wat is dan het grootste euvel?
In Kassa, het tv-programma Kassa, is het zelfs het meest gevaarlijke voertuig op de Nederlandse wegen genoemd. Ongevalsoorzaken die je ziet is uit de bocht vliegen doordat je een plotselinge stuurbeweging maakt. Er zit op een scootmobiel geen actieve rem. Dus je hebt altijd geleerd op een fiets dat knijpen rem is. Bij een scootmobiel moet je loslaten om te remmen. Dat is natuurlijk super
leren technisch. Jullie dat de mensen ook? Hoe ze een scootmobiel moeten gebruiken?
Nou, niet een scootmobiel, maar wel een Scoozy. Ja, inderdaad. Dus wij hebben, in Delft hebben wij een testtrack opgezet. Ook met drempels, hobbels. Echt dat je buiten ook kan oefenen. We nemen ook echt de tijd bij het afleveren van een Scoozy. Niet alleen ook verkeersregels, maar dat je echt de behendigheid en de beheersbaarheid van het voertuig ook echt onder de knie hebt. Dat is wel echt heel belangrijk.
Maar maak je nou echt een aparte categorie van de Scoozy? Vind jij echt dat het nauwelijks familie is van de scootmobiel zoals we die nu kennen?
Wij horen dat van klanten.
Oh ja?
Ja, en dat is wel natuurlijk het grootste compliment wat je kan krijgen. Ja.
Zeker.
Hoeveel van die klanten verwacht jij binnen nu en de absolute piek van de vergrijzing? Want jij ziet dat natuurlijk allemaal met vreugde tegemoet, die vergrijzing die eraan zit te komen.
Het gaat wel verder dan vergrijzing. Dus een van onze eerste klanten is een jongen van 28 met MS.
Ja.
Dus ook die groep is er. En dus het gaat veel verder dan alleen
de vergrijzing. Ik heb jou net ook al horen zeggen dat demografische ontwikkelingen toch niet onbelangrijk zijn als je kijkt naar school.
Die helpen wel met de markt.
Natuurlijk.
Voor mij kwamen hier een aantal dingen samen. Ik vind elektrisch rijden gaaf. Er is een marktkans. En je ziet dat de huidige producten eigenlijk heel langzaam innoveren. Dat was de combinatie die ik zag, wat ik ontzettend gaaf vond.
1,2 miljoen euro aan groeigeld. Laten we ook niet vergeten waarom je hier nu te gast bent. Wat ga je daarmee doen? Waarom was dat nodig om op te halen?
Ja, het belangrijkste is, we hebben nu natuurlijk een eerste serie afgeleverd. Die is ook onafhankelijk gecertificeerd. Hartstikke mooi. Maar nu komt natuurlijk de stresstest. We zijn tot nu toe een ontwikkelbedrijf geweest. En nu zijn we ineens een marktpartij met consumenten, met ons product op de weg. Dat neemt ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Voor ons heel belangrijk om alle kinderziektes uit het product te halen. Om die supply chain goed te testen.
Want die kinderziekten zitten er nu nog in.
Het is een nieuw product. Het is een nieuw product. En je weet gewoon dat er altijd nog dingetjes uit gaan komen.
Maar ben je al ergens achter gekomen? Dat je denkt, ik dacht dat we eigenlijk wel door alle hoepeltjes konden springen. En nou maken we dat ding. En dan blijkt,
Tot nu toe valt het me alleszins mee. We hebben de bevestiging van spatborden bijvoorbeeld. In die orde grootte moet je het zien. Dus tot nu toe gaat het eigenlijk hartstikke goed. Maar voor ons dus dit jaar echt heel belangrijk om supply chain, productie, marketing goed te testen. Dat we alles goed hebben staan. Dat we volgend jaar geen problemen opschalen, maar een goed product.
Hoe groot is je team op dit moment?
We hebben op dit moment 6 man fulltime. Dat is super compact.
En waar ga je naartoe met die 1,2 miljoen?
Dat houden we voorlopig nog zo. Ja, en wij doen ook heel veel met eigenlijk een soort schil om ons heen. Dus we hebben echt hele intensieve samenwerkingspartners. We willen juist niet de fout maken door enorm inderdaad qua personeel uit te dijen.
Wie zijn jouw partners?
Wij hebben bijvoorbeeld een ander bedrijf bij Yes Delft, waar wij zelf ook zitten. Een start-up die voor ons de technologie en de elektronica mede ontwikkelt. En zo hebben we nog een aantal andere partijen.
We gaan er meer van horen, want er moeten duizenden scooters gaan rijden binnen nu en...
Ja, mijn persoonlijke ambitie is dat we er binnen nu en 5 jaar 10.000 op de weg hebben.
Job van der Kieft, dan weten we ook allemaal hoe zo'n scooter eruit ziet. Dank dat je er was.
Graag gedaan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Facebook is een almachtige monopolie geworden en er zijn nauwelijks nog alternatieven voor consumenten en die privacy-schandalen. Dat werkt ook niet bepaald mee. Dat zegt Chris Hughes, een van de medeoprichters en oud-huisgenoot van Mark Zuckerberg. Hij pleit voor opsplitsing van Facebook. Dat er meer komt zo meteen ter sprake in het ondernemerspanel. Bestaande uit Jurie van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Eduard Schaapman, de CEO en oprichter van Tribes. En mijn zakenpartner van vandaag, Denise van Harras, oprichter van NL Zakenvrouwen en Startup Network. En communicatieadviseur van TBI SSC ICT. Jawel, yes. Welkom allen. We beginnen met jullie eigen nieuws. Jij mag aftrappen.
Ja, Thomas, eigen nieuws. Wat zal ik daarvan zeggen? Inderdaad, het werd net al gezegd, de Giro begint. Dus ik heb vanmorgen weer zwaar geoefend om ook het bij te kunnen houden. Ik heb een heuveltje genomen. En jij zegt, Tom Dumoulin wint niet, maar toch, hij gaat winnen. Dat
heb ik net off-air gezegd. Hè? Ik wil niet dat dit soort spellingen natuurlijk met een bredere publiek werden gedeeld.
Maar we hadden beloofd het moeilijk te doen vandaag.
Ja, oké. Want hij wint omdat jij hoopt dat er een Nederlander wint? Of dat je ook echt denkt...
Hij heeft zich in de underdog-positie zelf gemanoeuvreerd. Wat hij heel knap heeft gedaan van dat gaat mij niet lukken, dus hij gaat winnen. Ja. De nieuwe hype komt eraan. Voetbal hebben we gehad, we gaan nu weer wielrennen. De echte sport.
Absoluut mee eens. Toch nog heel eventjes, want de meeste mensen willen dat niet weten. Maar jij bent zelf ook een fanatieke fietser.
Hele fanatieke fietser.
Wat doe jij op de... Je hoort van die mensen zeggen, ja, ik zit dan op de fiets en ondertussen gaat de hele werkweek voorbij of mijn hoofd is helemaal leeg. Hoe
klopt. Precies hetzelfde heb ik dat. Daarom fietsen ongeveer 150 kilometer in de week. Ik ga gewoon lekker op de fiets zitten en op een gegeven moment vroeger gingen we allemaal naar de kerk. Daar werd je ook rustig van. Dat doen we tegenwoordig niet meer. Dus ik zit op de fiets en ik word opeens rustig, wat je weet. Ja, uit vorige uitzending ook. Ik ben nogal een druk persoon. Dus af en toe moet ik wat rustiger worden. En dat lukt aardig op die fiets.
Maar je bent vandaag niet op de fiets hier naartoe, hè?
Nee, ik ben op een het is iets nieuws voor mij. Ik moet alle vormen van transport leren kennen. Hè? Nee, op een scooter, een elektrische scooter. Van ik weet niet welk bedrijf is hier ook iets geweest. Maar het was een hele ervaring op zich. Alles in het kader van duurzaamheid. Samen met mijn partner aan de rechterzijde dacht ik, daar moet ik aan denken. Laat ik eens duurzaam hier naartoe komen. In plaats van de auto.
Goed, Jurie, want over jou gaat het dan. Jij bent die rechterbuurman en jij hebt ook eigen nieuws. Eigen nieuws echt over jezelf. Je moet er maar durven.
Ja, ik doe dat natuurlijk niet, Thomas. Dat weet jij ook. Ik ben daar niet zo van. Maar nou, ik dacht, als je het nou hebt over nieuws, is het nieuws van wat eraan komt en nieuws wat er was. Om 3:30 is natuurlijk de IPO van Uber. Ik ben mega benieuwd wat daaruit gaat komen. Er is natuurlijk enorme reuring met de concurrent die enorm door het ijs zakt.
Lyft, die koers is een beetje bijgesteld.
En kijk even, als we het dan over duurzaam hebben, naar Beyond Meat. Hè, een vleesvervangingsproducent die een mega succesvolle IPO heeft. Dus dat vind ik prachtig. Als we het dan hebben over eigen nieuws. Gisteren was ik op het jaarcongres van de Vereniging van de Hogescholen. Allemaal bestuurders en docenten van allerlei hogescholen. Maar we hebben een platform gelanceerd waarbij we stageplekken aanbieden aan die 500.000 hbo-studenten. Om te zorgen dat die hbo-studenten in een vroeg stadium van hun carrière een switch maken naar een duurzame carrière.
Dat willen ze toch al vaak? Je wilt toch niet meer werken bij een grote corporate die geen positieve bijdrage levert aan de wereld?
Nou, ik denk dat het percentage groter wordt van de studenten van nu die maatschappelijke impact willen maken. Maar we willen dat nog wat extra stimuleren. En dat proberen we met de hogescholen samen te doen. En met het bedrijfsleven om te zorgen dat die enorme vraag naar goed geschoold personeel die transitie naar duurzame economie kan maken, om dat kracht bij te zetten.
Mooi.
En daar heb ik onwijs veel zin in.
Klinkt heel goed. Het enige enige belangrijke wat je nog vergeten bent te melden is de naam van de platform.
Oh ja, Thomas.
Ja, kom op, anders dat ziet het niet.
Dat is een gentleman. Dat is SDGS.
Oh, je hebt wel een lekkere naam.
SDGs, de Sustainable Development Goals.
Oh, zo doen. Ja. Oké, dan begrijp ik.
SDGsonstage.nl, Thomas. Oh, ja.
Denise, wat is jouw nieuws?
Ja, ik begon natuurlijk de dag vandaag hier met het feliciteren, althans de succeswensen van de eindexamenkandidaten. Nou ja, je hebt een heel mooie platform heb je nu neergezet. En dan wil ik toch weer doorgaan naar rolmodellen. Want die zijn natuurlijk ontzettend belangrijk als het gaat om je carrière invullen. En waar welk pad ga je dus belopen. Een belangrijk platform is de Inspiring 50. Dat zijn 50 vrouwen in de tech die als rolmodel zijn uitgekozen voor de rest van de wereld. In ieder geval Europese vrouwen. En waarom is dat nou zo belangrijk dat deze vrouwen als rolmodel genoemd worden? Nou ja, hè, we weten allemaal tech, digitalisering, dat is natuurlijk een heel hoop belangrijk deel van onze toekomst. En,
maar tot nu toe een mannenwereld.
Maar tot nu toe overweegt de mannenwereld. En dat hoeft natuurlijk niet zo te blijven. Ik ga erg voor diversiteit in het bedrijfsleven.
Wat gebeurt er nou met deze 50 boegbeelden? Ja, krijgen die een taak ook om ervoor te zorgen dat er nog meer vrouwen zich aangetrokken voelen?
Ja, ik denk in de basis dat iedereen een taak heeft om een rolmodel te zijn. En ik denk dat zeker deze vrouwen ten opzichte van andere jonge vrouwen kunnen laten zien hoe zij hun carrière moeten gaan invullen als ze succesvol worden in de tech-industrie. En ik denk dat het echt hard nodig is.
En die lijst heet?
Inspiring 50.
Alright, goed. Nou, dan gaan we even door op het techfront. Want ik zei het net al, een van de oprichters van Facebook pleit voor opsplitsing van het bedrijf. Moet er wel bij zeggen, hij is al sinds 2007 weg. Wat is dit, Eduard? Is het een mes in de rug van Zuckerberg?
Nee, hij heeft zelf nog een klein belangetje. En wat ga je doen als een bedrijf groot wordt en een van je bedrijven wordt wat minder? Hè, Facebook krijgt wat minder volgers. Dan is het slimste als ondernemers om de boel te gaan afsplitsen.
Volgens mij gaat het cijfermatig nog best goed met Facebook.
Jawel, maar een aantal volgers lopen naar beneden. Je ziet natuurlijk wel de groei van de andere platforms. Dus het is een hele slimme, ja, gewoon sterfhuisconstructie. Superslim.
Ik dacht dat hij tot een nieuw inzicht was gekomen. Dat hij zijn leven wil beteren of nog een laatste advies wil geven. Maar
een goede zakken vullen.
Ja.
Nou, ik denk aan de andere kant wel dat hij. Ik kan me wel voorstellen dat hij nu wat weg is bij Facebook, dat hij zich meer zorgen maakt over de ontwikkelingen natuurlijk die er gaande zijn.
Zij denkt dat het oprecht is.
Nou, ik kan me voorstellen dat hij daar zorgen over maakt. Ja. En ik denk ook dat het goed is om dat oprecht punt te zien. Want je ziet natuurlijk dat er wel van alles en nog wat misgaat. Ik vind het ook best zorgwekkend wat daar gebeurt. Hè. En zeker op het moment dat je dan al die verschillende platforms aan elkaar knoopt, dan is de informatie die je over members en over volgers kunt vinden en kunt opvragen en kunt combineren, is natuurlijk van enorm veel waarde.
Overigens,
aan de ene kant.
Zijn er al nationale kartelwaakhonden. In Duitsland is dat volgens mij eerder dit jaar gebeurd. Die heeft gezegd, je mag dat niet meer doen. Al die data aan elkaar knopen. WhatsApp, Instagram, Facebook. Ja. Dat is dus van die kartelwaakhond uitgegaan om daar een stokje voor te
zetten. Ja, maar hij roept nu eigenlijk op, zet dat wat kracht bij en ga daar stap in zetten. Ik vind het ook mooi, hè, als je kijkt naar het verschil tussen LinkedIn aan de ene kant en Facebook Corp aan de andere kant. Dan zie je dat bij LinkedIn ze daar overduidelijk voor de lange termijn erin zitten.
Het is een heel ander marktaandeel natuurlijk. Precies. Ook een heel ander publiek. Maar in essentie draait het natuurlijk wel om hetzelfde. En het draait natuurlijk wel echt om de security van de data en het waarborgen van de privacy van je gebruikers.
Absoluut.
En ik denk dat daar zeg maar wel de oplossing zit. Want je kan inderdaad splitsen wat je wil. Dan kan dat nog steeds uiteindelijk overeind staan dat de security en de privacy dus niet in orde is. Ja. Dus de vraag is of dat de oplossing is. Ik denk dat ze terug moeten gaan naar de basis en dat op orde moeten brengen. En dat ze daardoor weer geloofwaardig kunnen worden. En dat dan misschien weer het aantal volgers op Facebook toeneemt. Maar tot die tijd zal dat niet gebeuren.
Ik ben het met je eens. En wat het ook is volgens mij, is wat je bij Facebook ziet, is daar proberen ze de grenzen op te rekken. Hè. Ze proberen te kijken langs welke rafelranden kan ik gaan lopen om zoveel mogelijk te weten over mijn
boek. Ik vind de privacy ontzettend belangrijk.
Ja, je kan het zeggen, maar er gaat enorm veel mis natuurlijk.
Ja, dat hebben we natuurlijk.
Uiteindelijk zijn we er allemaal wel zelf bij. Hè. Je kunt zeggen van Facebook dit, overheid dit. Iedereen moet alles regelen. Dan krijgen we weer zoveel regelgeving. Uiteindelijk bepaal je zelf of je op Facebook wil zitten, of je wil kijken op Facebook, op Instagram, op Snapchat, noem maar op. Dus uiteindelijk vind ik, we gaan altijd terug naar overheid, kartel. We gaan naar ondernemingen, die moeten iets doen.
Is dat
je bent
wel?
Bij
is
jezelf.
Dat
ja, natuurlijk. Uiteindelijk vind ik dat je zelf
beslist. Word je als gebruiker wel zo goed, of potentiële gebruiker wel zo goed geïnformeerd?
Nou ja, goed, dan ga je zelf op onderzoek uit. Ik bedoel, dit is een reactieve houding en ik hou van een proactieve houding. En wat we nu hebben in deze generatie is dat alles moet worden aangebracht. Terwijl ik hou van het zelf onderzoeken. Daar moeten we terug naartoe. Van wat brengt dit mij?
Wat heeft het jou dan opgeleverd? Jij bent dus iemand die dat wel onderzoekt, die proactief is. Zit jij nog op die platform?
Ja, zeker, want ik ben zo transparant als wat. Ik heb niks te verbergen. Kijk, de meeste mensen hebben altijd moeite en die denken, oh god, iemand gaat ontdekken wat er met mij aan de hand is. Als jij goed nadenkt en over wat je bent en wie je bent en je blijft puur. En jezelf, dan maakt helemaal niet
uit. Ik ben het wel enigszins met Eduard eens. Dat, er wordt ook wel blind een vinkje aangezet van ik accepteer alle algemene voorwaarden. Dus laten we ook ophouden met het feit dat het allemaal de schuld is van Facebook. Maar ik denk dat er tussenwegen zijn. Ik denk dat je, het gaat toch uiteindelijk erom dat je zorgt dat je, dat je de doelgroep verder helpt in hun zoektocht naar goede informatie. In plaats van dat je ze probeert pootje te lichten.
Het blijft leuk voor de discussie.
12 jaar geleden dan was het van nou, wij zijn Facebook. De foto's blijven van jou en de vrienden blijven van jou. En je zet een vinkje. Maar inmiddels is die hele markt en privacy en dergelijke natuurlijk veranderd. En wat heeft Facebook natuurlijk ook weer gedaan? Die hebben natuurlijk de voorwaarden aangepast. Hey, wil je hier nog steeds aan meedoen? Ja, tuurlijk. Ik heb enorm veel volgers. Dus je zet een vinkje. Ja, heel eerlijk. Ik heb daar niet op gekeken of gecontroleerd of proactief geweest in de algemene voorwaarden. Ik heb ze gewoon ook geaccepteerd. Dat is ook de realiteit. En dat heel veel mensen dat doen.
Deze medeoprichter van Facebook schreef een groot stuk in de New York Times. Waarin hij onder andere ook even ingaat op Mark Zuckerberg en hij zegt dat is nog steeds dezelfde man als die was toen het nog mijn huisgenoot was, toen we samen op kamers zaten. En juist dat is een beetje zorgwekkend, want dat wil zeggen hij is menselijk en hij heeft 60% van de stemmen. En daar gaan dus dingen mis. Die man kan op eigen houtje zonder enige ruggespraak bepalen hoe die koers van het bedrijf eruit ziet. Opsplitten is drastisch, maar zou je nou ook niet gewoon kunnen zeggen, oké, lever, laten we zeggen 11% van die stemmen in en dan wordt Facebook in ieder geval wat democratischer bestuurd, Eduard?
Nou, die laat ik aan Jury.
Nou ja, dankjewel, Eduard. Nee, wat het volgens mij is als het nog steeds dezelfde persoon is en als hij dan idealistisch is en het goede voor heeft voor iedereen, dan moet hij volgens mij zorgen dat zijn organisatie zo is opgebouwd dat dat ook doorcijpelt in de rest van de organisatie. Als hij de enige is die het beste voor heeft voor de mens en de rest maakt er een puinbak van, ja, daar moet je ook eerlijk zijn, moet je een keer wat anders gaan doen.
Maar geloof jij overigens dat iemand die nu de positie heeft van Mark Zuckerberg in de kern nog steeds dezelfde man is?
Nou, ik kan me wel voorstellen dat het bij hem dat de buitenwereld naar hem kijkt en denkt, die heeft heel veel geld en die heeft miljarden en die is wereldwijd een van de meest invloedrijke personen.
Allemaal waar?
Ja. Maar ik denk dat hij misschien zelf toch wel enigszins bij de kern is gebleven.
Hij draagt dat ook, dat vind ik een mooi detail. Ik weet niet meer hoeveel ze kosten, maar hij draagt ogenschijnlijk heel normale truien. Maar die kosten dan wel 600 of 700 euro per stuk.
Ja, maar ja, Thomas, je ziet bij jou, is dat ook door de jaren heen hartstikke goed gegaan. Dus,
Ik denk dat het tijd is om de bakens te gaan verzetten. Dat doen we even via een kort reclameblok. Daarna praten we over de positie van familiebedrijf. Want het klinkt allemaal wel sympathiek, maar als werknemer ben je daar niet per se beter af.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De gast is het ondernemerspanel en dat zeg ik hier terwijl we staan op het ING Future Europe evenement in het muziekgebouw. En daar zijn ook Jury van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven, Eduard Schaapman, de CEO en oprichter van Tribes, en mijn zakenpartner Denise van Haras. En wij gaan praten over familiebedrijf, want ik kan me voorstellen dat het even schrikken was afgelopen week. Familiebedrijf, ja, het klinkt allemaal wel aardig, maar inmiddels blijken dat minder goede werkgevers te zijn. In salaris, in mogelijkheden voor promotie en ook bijvoorbeeld waar het gaat over kinderopvang blijven ze achter ten opzichte van vergelijkbare niet-familiebedrijven. Blijkt allemaal uit onderzoek van Rabobank, BDO Consultants en het Erasmus Center for Family Business. En Eduard, die hebben het allemaal gedrieelijk totaal verkeerd gezien.
Ja, totaal verkeerd. In principe, we zitten hier bij de ING. Die ziet het gelukkig goed, want die heeft inderdaad 3 jaar geleden een onderzoek uitgebracht. En daaruit komt naar voren dat familiebedrijven eigenlijk de ruggengraat van de Nederlandse economie zijn. 69% van de Nederlandse onderneming is een familiebedrijf. En waar dit onderzoek op stoelt, is op kwantiteit en niet op kwaliteit.
Maar het kan wel zijn dat er heel veel familiebedrijven zijn, maar dat wil nog niet meteen zeggen dat die ook goed georganiseerd zijn, toch?
Nee, dat klopt. Ik bedoel, het gaat veel meer uit de passie, de passionaliteit. En als je ziet bij een corporate, gaat het meestal uit een Excel spreadsheet ding.
Nou, is het niet zo dat er op een gegeven moment de grote bedrijven, Nederlandse familiebedrijven, dat die ook inmiddels met Excel spreadsheets werkt?
Er zijn er ongetwijfeld die zo zijn, maar als je kijkt naar het grote gemiddelde familiebedrijven, er zijn natuurlijk een aantal hele grote tycoons, maar als je toch kijkt naar 69% van de Nederlandse
MKB,
dan zijn dat familiebedrijven die draaien om passie. En daar heb je een ongelooflijk goede opleidingsschool, omdat alles intern gebeurt. Ik bedoel, wie in een bank coacht en traint zijn eigen mensen nog? Nee, daar wordt iemand van buitenaf worden ingehaald.
Is passie niet ook een mogelijk risico? Dat je denkt, het gaat om een familiebedrijf. Mijn passie is belangrijk, mijn loyaliteit is belangrijk. En andere elementen, zoals bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, promotie, carrièreplanning. Dat staat daardoor niet per se heel hoog op de agenda.
Nou, 50% van de motivatie om ergens te gaan werken bestaat inderdaad uit geld. Daarin heb je gelijk, en promotie en carrière maken. Maar 50% bestaat uit iets anders. En dat is geborgenheid, lange termijn contracten, lang ergens kunnen werken. Zorgen dat het bedrijf niet wordt leeggepompt, zoals het bedrijf wat we net hebben behandeld. Dat zal ook zeker niet een familiebedrijf worden. Maar het gaat erom dat mensen er lang en fijn kunnen werken.
Ja, dat
zijn de familiebedrijven.
Echt, het bestaansrecht van families dat je er niemand kan uitkicken, hè?
Nee, waarschijnlijk. Ik weet niet waarom niet. Waarom niet? Dat kan ook gebeuren. Uiteindelijk kun je ergens niet met elkaar eens zijn. En dan kun je ook daar een overeenkomst en een vaststellingsovereenkomst van maken. En kun je weer door.
Dus maar familie blijft familie. En dat is natuurlijk wel echt de band die je houdt. En daarom denk ik dat ook dus de uitstroom uit het familiebedrijf natuurlijk ook een stuk minder is.
Maar je moet natuurlijk wel zien dat familiebedrijven niet alleen bestaan uit familieleden. Je hebt in principe een belang nodig van 25% om überhaupt een familiebedrijf te zijn. Dat is een van de voorwaarden om familiebedrijf te zijn.
Je zegt het overigens met een zekere betrokkenheid, omdat je ook betrokken bent
waanzinnig.
Bij familie en familiebedrijven hebt.
Ja, nou ja, het leukste familiebedrijf wat ik heb is natuurlijk het Schaapmannetje. Dat is je nevenmerk. Dat is heel klein. Daar zijn we met mijn neef en ik. Dus dat is al een heel groot belang. Maar ja, goed, een ander bedrijf als Bresses Metaal.
Maken jullie wel een promotie met elkaar of niet?
Ja, waanzinnig.
Okay.
Heel veel. Bresses Metaal is ook zo'n bedrijf, een heel oud staalbedrijf. Hadden jullie de vorige spreker waar hadden jullie het over staal. Maar dat is een zesde generatie die daar aan de bak is. Ja, en die mensen leven daar allemaal met passie, komen er elke ochtend naartoe. En het ziekteverzuim is daar in ieder geval veel lager dan ik gewend was bij de banken waar ik werkte.
Joeri, je neemt even een slok water, hebt water gehaald om je even schrap te zetten, om je te mengen in deze discussie.
Ja, goed.
Wat is nou wat jou betreft die positie van die familiebedrijven? En zou het kunnen zijn dat de elementen waar dit onderzoek over gaat, dat dat bij die familiebedrijven wat onderbelicht blijft?
Oh, ik denk dat de familiebedrijven zorgen heel goed voor hun medewerkers. Dat is één ding wat bovenaan staat. Het tweede wat denk ik heel belangrijk is, is dat familiebedrijven gaan van generatie op generatie met die bedrijven om. Dus dan zie je dat het automatisch ook goed verankerd zit in dat duurzaamheid. Maar wat ik wel, wat ik ook wel merk en wat ik ook wel zelf herken, toen ik bij een grote corporate werkte, toen waren die salarissen een stuk hoger dan bij het bedrijf wat ik nu zelf start. En ik merk ook aan mezelf dat ik dat soort salarissen ook eigenlijk te hoog vind. Hè? Dus ik begrijp wel dat als je een familiebedrijf runt, dat je zegt, ja, moet dat nou zoveel? We kunnen toch ook leuk, hè? We kunnen toch ook in die kwaliteit van arbeidsvoorwaarden gaan zitten.
Nou goed, dus als je het hebt over de kwaliteit van arbeidsvoorwaarden, dan wordt hier in dat onderzoek genoemd bijvoorbeeld gewoon carrièreplanning of training, coaching, kinderopvang.
Ja, ja. Nou, en maar dat is, ik denk dat dat wel een kenmerk is van familiebedrijven, dat ze wat pragmatischer erin zitten. Dus dat ze daar ook misschien
niet
goed aan
denken. Liefelijk gezegd.
Ja,
maar is dat dan nog wel houdbaar, zeg maar, in deze arbeidsmarkt?
Ik denk de red race naar goed personeel maakt het wel zo dat men snel moet aansluiten. Het is een beetje het Ajax-model. Hè. Op een gegeven moment zegt Ajax, we laten dat salarisplafond laten we los en dan zie je dat het heel goed gaat.
Champions.
En dat is denk ik bij familiebedrijven ook wel zo, dat men op een gegeven moment zegt, ja, we moeten dus zorgen dat we meer nieuw personeel aan ons binden en het personeel langer vasthouden. Dus daar zal wel een ontwikkeling in zijn dat men ook dat soort
dingen. Ja, maar ik denk dat het zo'n rapport is. Ja, het is natuurlijk nooit goed of fout, maar ik denk dat het een heel belangrijk signaal in ieder geval afgeeft richting familiebedrijven dat ze ergens aan moeten gaan werken.
Ja. Van familiebedrijven naar de andere kant van het spectrum, ook het laatste onderwerp in dit panel, namelijk dat de hoge prijzen ondernemers ertoe verleiden om hun bedrijf te verkopen. Onder andere aan private equity partijen blijkt uit een analyse van EY in opdracht van het FD. Is er iemand hier aan deze tafel die daar ook direct mee te maken heeft gehad, die benaderd wordt?
Dat klopt. Aan de lopende band word je daar over benaderd als je iets succesvols hebt. Omdat inderdaad het geld bulkt tegen de kade op. Dus ja. Private equity zoekt mogelijkheden om dingen op te kopen. Het rare is dat het ook daarin steeds meer gaat om kwantiteit, kwantiteit, kwantiteit en niet om kwaliteit. Dus hoe harder je groeit, hoe beter het is. En ja, uiteindelijk geldt voor mij ook nog steeds, het is leuk die groei, maar die moet je ook nog winstgevend doen.
Ja.
En daarbij komt ook nog, ja, je kunt wel iets verkopen, maar wat ga je dan doen?
Nou, ja. Er zijn mensen, blijkt uit die analyse, die inderdaad niet van plan waren om iets te verkopen, maar die krijgen aanbiedingen waar ze van hadden gedacht, dat is niet mogelijk. En kennelijk, je zegt het net zelf, ook het geld kan niet op. Komt er toch een moment dat ook ondernemers die denken, ik zit eigenlijk wel goed waar ik zit en ik was het niet van plan, ik doe het toch.
Dat kan ik me voorstellen dat mensen dat doen. Maar dan ga je weer naar die kwantiteit en niet naar die kwaliteit van leven. Het gaat dan weer om veel, veel, veel. Net zoals bij die corporates, hoge salarissen. Net zoals bij die grote voetbalclubs, hoge salarissen. Overnames voor hoog en veel geld. Maar nogmaals, dat is volgens mij maar 50% van die motivatie. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je iets wil blijven doen. Als je goed kijkt naar het cijfer dementie van mensen die vroeg zijn gestopt met werken, is dat nogal wat vergroot. Ja, is dat nogal wat vergroot. Die zijn gestopt met werken, die zijn niets meer gaan doen. Die kwamen niet meer in netwerken, die stopten ermee.
Dat wil toch niet zeggen dat als je bedrijf verkoopt, dat je leven
dat je dan helemaal klaar bent.
Maar dus nou, dat zie je vaak hoor. Nogmaals, ook weer een mooi cijfer wat onlangs is door de Kamer van Koophandel allemaal naar buiten is gebracht. Van inderdaad, mensen die hun bedrijf hebben gekocht. Gaat het wel een beetje af van de leeftijd waarop je het verkoopt natuurlijk. Die dan stoppen met werken en uiteindelijk in een gat terechtkomen. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet.
Jury.
Nee, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Wat er gebeurt, als ondernemer zit je er nooit in voor het geld. Je wil impact maken, je wil een mooi bedrijf bouwen. Als er dan een paar kopers...
Het geld wel.
Oh, je wil wel geld.
In ieder geval 50%
je wilt toch gewoon impact maken. En dat geld dat komt dan vanzelf als je bestaansrecht hebt gecreëerd. Maar wat er dan vervolgens gebeurt, is dan komen er natuurlijk kopers en die melden zich en die willen een bedrag neerleggen. Dan komt er natuurlijk een grens waarop je zegt, oh wacht,
iedereen
ik zit nu zo lang in dit bedrijf, ik ben nu zo lang in deze hoek aan het ondernemen, laat ik eens kijken, ik heb andere ideeën, ik heb andere inzichten gekregen, laat ik eens dat bedrijf verkopen om weer eens wat nieuws te starten en en meer impact te maken. Dus ik begrijp dat wel.
Is het nou wel zo wat jij zegt, hè? Dat klinkt heel nobel, je wil impact maken met je bedrijf. Ik heb ook mensen gesproken, hier op de radio zelf, die zeggen, nou ik ben een bedrijf begonnen en als over 10, 15 jaar iemand langskomt, heel graag. Wij richten ons bedrijf ook op om uiteindelijk te worden overgenomen.
Ja, maar je spreekt toch zoveel ondernemers, jongens, die helemaal geen zin hebben om aan een exit-strategie te denken en iets willen opbouwen. Maar het punt is dat als je met investeerders te maken hebt, dan gaat het natuurlijk altijd. Dan is die exit-strategie altijd er één die je op je lijstje moet hebben.
Ja, ik denk dat er ook een hele nieuwe generatie jonge ondernemers een bedrijf bouwen die heel schaalbaar zijn. En met de gedachte van, nou ja, goed, dit blijf ik niet de rest van mijn leven doen. Want dat is zeker de nieuwe generatie zeker niet.
Toen ik 25 was. Ja, dat blijf ik zeker langer van mijn leven niet doen.
Nou ja, inmiddels heb ik meerdere bedrijven.
Dus, maar toen vond ik het steeds leuker worden. En uiteindelijk dacht van, ik wil gewoon lekker hobby.
Ja, nou, er zijn ook natuurlijk heel veel ondernemers die starten een onderneming en denken van, nou, ik ga schaal maken. En daarna, als iemand langskomt, ga ik het verkopen.
Ja, dat kan ook, ja.
En laten we niet vergeten dat het heel gezond is voor het bedrijf. Dat degene die het bedrijf heeft opgericht, op een gegeven moment ook eens een keer uitgaat.
Hey, we zijn weer terug bij Mark Zuckerberg. Dank. Inderdaad. Voor jullie komst, zeg ik tegen het ondernemerspanel. Dat bestond uit Jury van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Eduard Schaapman, CEO en oprichter van Tribes, onder andere. En speciale dank voor de debutant van vandaag als mijn zakenpartner, Denise van Harras.
Dankjewel, was heel leuk om mee te doen.
Ja, oké, nou kom dan zeker nog een keer terug. Dit was het voor vandaag, BNR Zaken doen. Maandag dan is Terrell Habets te gast. Hij is de oprichter van Schiphol. En dat is een logistiek platform dat de zeevrachtbranche op zijn kop zet. Nou, dat is nog iets om het hele weekend naar uit te kijken. Dan wordt het vanzelf weer maandag 12 uur. Voor die tijd heeft u onder andere geluisterd naar Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier ermee en tot maandag.